De moeder ging een grote, warme kersentaart voor mij halen. Ik vertel u, het loont om een hint te geven. Wat vindt u daarvan, moeder Neville? U hoort het. Het lijkt erop of kersentaart bij mij favoriet is. Het is echt lekker. Precies zoals ik wel eens zeg over het eten van kersentaart. Wel, soms kom je een pit tegen. Wel, dan gooi ik die taart niet weg. Ik gooi alleen die pit weg en ga door met kersentaart eten. Zo wil ik dat u met deze boodschappen doet. Ga gewoon met me door. En als u ergens op iets stuit wat u niet goed kunt verteren, wel, gooi dan niet de hele zaak weg. Gooi slechts dat gedeelte weg, die pit, en blijf doorgaan met kersentaart eten. Wel, dat is de manier. Ziet u? Houdt u van kip? Gebraden kip? Vraagt dus iedereen. Wel, als u dan kip eet en een bordje tegenkomt, dan gooit u die kip niet weg. Je gooit alleen het bordje weg. Is dat waar, Pet? Je gooit alleen het bordje weg en je blijft doorgaan met kip eten. Wel, we zijn blij dat wij voedsel kunnen eten waar geen bot of een pit in zit. Heb je de kleine wafels uit de hemel neer, manna genaamd, die alles bedekten met hemelse zoetigheid. Weet ik ook dat David eens was die zei, het smaakt als honing in de rots. Ik geloof dat de dichter zei, het was honing in de rots. O, mijn broeder, hebt u gesmaakt? Dat, kijk, het is net als, het smaakt als honing in de rots. Honing in de rots, mijn broeder, op die manier is het. Weet u, ik vroeg me eens af wat dat betekende, honing in de rots. En ik dacht wel, dat, misschien is dat, dat ze eens een bijenist in een rots hebben gevonden. Maar toen ik het onderzocht, kreeg ik er een beetje inspiratie over. Niet op het moment dat ik er naar zocht, maar later ontdekte ik dat ieder van die herders die schapen hadden, daar is iets mee, weet u. Onze lichamen zijn opgebouwd uit de stof der aarde en ieder levend wezen komt uit de aarde. En daar waren deze herders die geloofden dat kalk het schaap zou helpen als er iets verkeerd mee was, weet u. Ziek of iets dergelijks. En ze wilden dat het aan een steen zou likken. U hebt de schapen dat zien doen aan de steen likken. En om het schaap toe te krijgen aan die steen te likken, goten ze wat honing op die steen. En dan zou het schaap de honing gaan oplikken. En dan zou die steen ook binnenkrijgen, ziet u, als hij aan die honing likte. Wel, we hebben hier een hele rugzak vol met honing. We doen het op de rots, niet op een kerk. Op de rots, Christus Jezus. En uw schapen gaan u likken en u zult beslist heel snel beter worden. Het hele zondevraagstuk zal zijn weggegaan als u aan die rots ligt. Dat is alles wat u moet doen. Nog iets over een steen waar genezing in zit. Genezing? Voordat je een injectie tegen hondsdolheid kon krijgen, hadden ze wat je noemt de merstone. En als een persoon door een dolle hond werd gebeten, zouden ze hem op deze merstone liggen. En als deze merstone, als hij zich bleef vasthouden aan die merstone, werd hij beter. Als hij niet bleef vasthouden, was die patiënt te ver heen en dan zou hij sterven. Zo is het vandaag. De ergste beet waar ik vanaf weet, is niet van een dolle hond, maar van de duivel. En daar hebben wij een steen voor. De rots der eeuwen. Zolang u er aan vasthoudt, wordt u beter. Laat hem nooit los om weg te gaan. Blijf vasthouden. Blijf er aan vasthouden. En u zult in orde komen. Voordat wij nu overgaan tot onze les vanavond, willen wij een ogenblik gaan staan als wij kunnen voor een woord van gebed. Bent u niet de zuster van Robert Doherty? Zij belde mij geloof ik gisteren op en sprak erover dat zij gebed wenste. Ik wist het niet en u leek nogal op haar en ik wist niet of u het was ook niet en ik zag u hier gisteravond. Nu, hoeveel willen voor God in gedachten worden gebracht of willen dat God aan u denkt, liever? Onze hemelse Vader, zoals onze kleine zangleider in Chicago om was te zingen, gedenk mij als tranen neervallen. Heer, gedenk mij nu. In het uur van de dood, gedurende ons hele leven, willen wij dat u ons gedenkt, Heer. Denk niet aan ons als zondaars, wat wij zijn, maar wij willen dat u aan ons denkt als beleidende christenen. Dat wij Jezus Christus hebben aangenomen, uw Zoon en onze Redder, om onze verzoening te zijn voor onze zonden. Want wij weten dat dit de enige kans is die wij hebben, de enige weg, het enige redmiddel. Het is niet door enige kerk of door enige andere mechanische apparatuur of enige organisatie, maar door Jezus Christus en Hem alleen. Wij naderen dus vanavond in zijn naam en vragen of u ons wilt zegenen terwijl wij ons verzamelen om uw woord te bestuderen. En we weten wat u vanavond voor ons in petto hebt, zodat wij onze geestelijke lichamen mogen opbouwen tot een levende kerk. Een kerk waarin u kunt leven en wandelen, waarin u zich thuis kunt voelen te midden van de mensen. Kunt wandelen om ons te vertellen wat we moeten doen in de wetenschap, dat wij het dadelijk zullen doen en wij hebben uw lief, Vader. Maar wij weten dat we nog niet geheel in die toestand zijn, dat u door ons heen zou kunnen spreken zoals u dat wenst. Daarom bidden wij dat u vanavond zult besnijden. Dat wil zeggen, al deze dwaasheid, al dit overtollig vlees van ons zult afsnijden, opdat wij geheel aan u toegewijd mogen zijn, zodat u ons te alle tijden kunt gebruiken. En wij bidden dat die tijd vanavond zal zijn, Vader, zodat u ons kunt gebruiken om deze goudklompjes uit de Bijbel naar voren te brengen en ze op te poetsen om de mensen de weerkaatsing van Christus te laten zien in dit geweldige gemeentetijdperk. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, we zijn met de gemeentetijdperken bezig geweest en vanavond beginnen we aan het zesde gemeentetijdperk. Morgenavond eindigen we met de gemeentetijdperken. We nemen er iedere avond één, van maandag tot en met zondag. En vanavond wordt het gemeentetijdperk genoemd het gemeentetijdperk van Philadelphia. En de ster of de boodschapper, de engel boodschapper aan dat gemeentetijdperk is, zoals wij plechtig van al ganse harte geloven, John Wesley. Het gemeentetijdperk begon in 1750, toen het gemeentetijdperk van Luther eindigde en duurde tot ongeveer 1900, rond 1906 na Christus, het gemeentetijdperk van Wesley. En van daar af aan kwam Laodicea binnen. Het tijdperk is het tijdperk, gemeentetijdperk van broederlijke liefde, het geweldige zendingstijdperk en het tijdperk van de geopende deur. En de beloning was een pilaar, gemaakt tot een pilaar, en de openbaring van drie namen, de naam van God, de naam van de stad Gods en Gods nieuwe naam. Dit is de openbaring die in dit tijdperk aan deze gemeente werd gegeven. Nu, de gemeente, dit tijdperk begint in Openbaringen 3, vers 7, doorgaande tot het 13e vers, inclusief het 13e vers. Openbaringen 3, vers 7 tot 13. Wel, nu, we herhalen dit 's avonds een beetje, we gaan terug, en het eerste gemeentetijdperk was het gemeentetijdperk van Efeze. Kan iemand meteen zeggen wie de engel of het licht was, prediker, van dat gemeentetijdperk? Paulus, van 55 tot 170 na Christus, het Efeze gemeentetijdperk. De reden waarom hij 55 nam is omdat hij toen zijn zendingsreis begon en toen stichtte hij de gemeente van Efeze en andere gemeenten daar in de buurt. In het tweede gemeentetijdperk was dat van Smyrna. Kan iemand zich herinneren wie de engel van dat gemeentetijdperk was? Iemand van de klas? Irenaeus, dat is juist. In orde, het duurde van 170 tot 312. Het derde gemeentetijdperk was het gemeentetijdperk van Pergamum. Kan iemand in de klas zich herinneren wie de heilige van dat gemeentetijdperk was? Martinus, dat is juist. Van 312 tot 666. Dan was het een volgende gemeentetijdperk, Thyatira. Kan iemand zich de heilige en de boodschapper, engel, van dat tijdperk herinneren? Columba, dat is juist. En dat duurde van 606 tot 1515. Het volgende was het gemeentetijdperk van Sardes. Het was gisteravond. Iemand, natuurlijk, u weet wie de engel was van dat gemeentetijdperk. Herinnert het zich? Maarten Luther. Die van hem duurde van 1520 tot 1750. En vanavond zijn we bij het Philadelphia gemeentetijdperk met John Wesley als de boodschapper voor die dag. Van 1750 tot 1906 na Christus. En het is het tijdperk van de broederlijke liefde. We ontdekken nu dat ieder van deze gemeenten, gemeentetijdperken, de eigenschap uitdrukte van die gemeente. Het vertelde wat de gemeente was en het karakter van de gemeente, of liever het kenmerk van de gemeente. Nu, gisteravond was Martin Luther. De reden waarom ik dit neem en de jongens dit op de band opnemen, ik studeer gedurende de hele dag en u zegt de hele dag studeren op dat beetje geschiedenis wat u hier geeft. Nee, de historische punten zullen in het boek komen, zie. Dit hier, de reden om hier te komen is om hier voor u staande de inspiratie van deze dingen naar voren te brengen waar we tezamen komen om het inspirerende deel ervan te krijgen. De geschiedenis kan ik uit een boek voorlezen. Maar dit is waar ik uitzie naar de inspiratie. Daarna nemen we het over van de band. Dan zullen wij in het boek zowel de historische gegevens als de inspiratie die de Heilige Geest ons heeft gegeven hebben, terwijl we hier tezamen zijn in deze hemelse plaatsen in Christus Jezus. Ik geloof dat wij hierdoor een indrukwekkende uitlegging van deze gemeentetijdperk zouden kunnen maken. De Heere staat zijn zegeningen daarvoor toe. Gisteravond was het gemeentetijdperk van Sardis, wat eigenlijk in het Grieks de ontsnapte werd genoemd, maar ik geloof dat het in de Engelse vertaling dood is. Nu, het was zowel een dode gemeente als een ontsnappe, want het was de gemeente die onder de paapse regering was gestorven gedurende de 1500 of 1520 jaren van de grote paapse overheersing die wij de donkere middeleeuwen noemen, waarin het christendom op het laagste niveau was waarop het ooit is geweest of ooit zal zijn, zelfs in het gemeentetijdperk van Laodicea. Daar is een van de treffende dingen, en houdt die in gedachten, waar deze gemeentetijdperk mee beginnen, en wat er ook in dat gemeentetijdperk begint, het gaat de hele tijd in ieder gemeentetijdperk door. En ieder van de gemeentetijdperken overlapt de andere. Het is een overlapping zoals dit. Het ligt over elkaar. Eén gemeentetijdperk gaat uit en de engel gaat uit en de engel die er tussendoor komt is om die gemeente terug te roepen tot het geloof dat het eens verloren. Zo is het altijd geweest. Kijk naar Judas, het laatste boek in de Bijbel, en kijk tot u daar op openbaring stuit. Judas zei, ik heb u geschreven opdat u ernstig zou strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen was overgeleverd. De overlapping tussen de apostelen en de komst van de openbaring, want de meeste apostelen waren toen gestorven. Zie, ze waren heen gegaan. De enige die nog in die tijd leefde was Johannes de Openbaarder, die de openbaarder of de schrijver was, die de openbaring van de engel des Heren kreeg om het boek Openbaring te schrijven. Nu kijk, ze overlappen elkaar. Ik denk dat u dat opgemerkt hebt toen ik terugging en dat noemde. Hoe het zelfs hier in het tijdperk van Sardis, het tijdperk was van het huwelijk. Eigenlijk was de kerk nog niet ten volle tot wasdom gekomen, tot Thyatira. Maar ze huwde in Sardis. En Sardis betekent een huwelijk. Als u nu oplet op dat huwelijk hier, dan overlapte dat in dat tijdperk daar. En hebt u gisteravond op Luther gelet? Hij kwam eruit met een dode naam, een naam van dood en dan de ontsnapte. Kijk, het had de dode kerkvorm van hier terug en de ontsnapping van het kleine overbleefsel dat hier in het tijdperk eruit werd gebracht. En als wij vanavond eindigen met het tijdperk van Philadelphia, brengt het begin binnen van het tijdperk van Laodicea. Als het dan morgenavond eindigt met precies aan het eind, dan merkt u op, die engel verschijnt precies in de eindtijd. En precies in de eindtijd om de gemeente te bestraffen, omdat zij haar eerste liefde heeft verloren en hoe ze van God is weggegaan, zoals ze daar gedurende de tijdperken heeft gedaan. En op die tijd komt de opname om de gemeente naar huis te halen. De gemeente gaat precies op die tijd van de boodschap omhoog. Dus wij komen nu bij dat tijdperk. Hebt u dat begrepen? In orde. Kijk precies op de tijd. Op die tijd komt de engel van de gemeente, de boodschappen van het tijdperk, binnen om hen te bestraffen voor het verliezen van hun eerste liefde. Probeert ze terug te voeren. Datzelfde doet de boodschapper vanavond. De engelboodschapper keert terug om hen te bestraffen. In ieder tijdperk evenzo voor wat ze hadden gedaan. Dat maakt dus dat er in ieder van die gemeentetijdperken een overlapping is. Ze overlappen elkaar precies op die manier, zoals bij het beklimmen van een trap. Terwijl je omhoog gaat, overlap je op die manier. Ik heb hier maar een klein stukje geschiedenis opgeschreven over de boodschapper voor vanavond, over John Wesley. John Wesley was de ster van het tijdperk. Hij werd geboren op 17 juni 1703. In de pastorie van Epworth, England. Hij was het 15e kerkkind van de 19. John en Susanna Wesley waren de vader en moeder. Vader een prediker, moeder een toegewijde heilige. Hoewel ze 19 kinderen had om voor te zorgen, vond ze gedurende haar drukke dag nog genoeg tijd om haar kinderen bijbellessen en bijbelverhalen te onderrichten en voor hen te bidden. Daardoor werden de jongens gevormd tot wat zij waren. Het was Charles, zijn broeder, die grote schrijver van liederen die de wereld sommige van de meest geïnspireerde liederen heeft gegeven die we ooit hadden. John was een medewerker van George Whitefield. John Wesley en George Whitefield waren in feite de eerste grondleggers van deze methodisten of van heiliging. John stond iedere morgen vroeg op. Gedurende 60 jaren stond hij iedere morgen om 4 uur op. Dat is één ding waar de gemeente van is weggevallen. Hij stond iedere morgen om 4 uur op. En predikte om 5 uur 's morgens gedurende 50 jaren achtereen. Soms predikte hij 2 tot 4 keer per dag. Door mensen uit Engeland wordt gezegd dat hij ieder jaar te paard 4500 Engelse mijlen reed om het evangelie te prediken. 4500 mijlen op een, dat zijn Engelse mijlen, weet u, die zijn langer dan de onze. Om het evangelie te prediken. Er zijn in zijn tijd veel boeken over hem geschreven die hem belasterden en belachelijk maakten. Maar die zijn nu al lang vergeten, evenals de schrijvers ervan. Je kunt niet tegen een kind van God doen en er goed vanaf komen. Je slaapt gewoon in de lucht. God zal er hoe dan ook doorheen leiden. Hij werd een methodist genoemd vanwege zijn methodische werkwijze. Er wordt gezegd dat hij tijdens zijn leven meer dan 40.000 predikingen predikte. Denk eraan, 40.000 predikingen. Spoedig na zijn heengaan in 1791 vestigde de methodistenorganisatie zich in de wereld en begon de methodistenkerk. Daarna waren er natuurlijk vele anderen zoals Ashbury in die tijd. Laten wij nu op de begroeting letten aan deze gemeente, aan de boodschappen van Philadelphia. Terwijl wij gaan beginnen bij het 17e vers. De ware gemeente in de belijdende kerk. Het was een ware gemeente in de belijdenis. En schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia. Ik heb uw aandacht gevraagd voor de overlapping van elk tijdperk. En u ziet hier dat de engel, als u opmerkt, dan ziet hij hoe hij het tijdperk van de methodisten binnenbracht. Wat een beetje doorloopt in dat van Philadelphia of van Laodicea, het Pinkstertijdperk. En dat overlapt en vervolgens komt morgenavond de boodschapper van Pinksteren erop terug om deze te bestraffen voor hun terugvallen. Precies zoals dit tijdperk hen bestrafte voor de terugvallen hier in Sardis, het Lutherse tijdperk. Die overlapping. Broederlijke liefde. Het was een geweldige tijdperk van zendelingen en zending. Voordien heeft de wereld nog nooit een tijd meegemaakt, hetgeen nog tot in onze tijd doorgaat, dat de wereld ooit overal zoveel zendelingen heeft gezien. In de laatste, ooit zou zeggen, gedurende de laatste 150 jaar is het een van de meest bijzondere perioden van de wereldgeschiedenis geweest, wat betreft de zendelingen die met het evangelie naar alle delen van de wereld zijn gegaan. Wel, wat betreft in lettervorm, letterlijk, het uitgeven, het versturen van de boodschap van het evangelie op papier en traktaten en boeken enzovoort, is het evangelie reeds lang geleden naar iedere natie onder de hemel gegaan. Reeds lang geleden. Dus u ziet dat dit bewijst dat Jezus daar niet over sprak. Hij heeft nimmer gezegd, gaat heen in de hele wereld en maakt bijbelscholen. Evenmin zei hij, gaat heen in de hele wereld en deel literatuur uit. Deze dingen zijn fijn, maar zijn opdracht aan de gemeente was, gaat heen in de hele wereld en predik het evangelie. En het evangelie is niet zozeer het woord, maar het maakt dat het woord tot leven komt. Begrijpt u? Want Jezus zei onmiddellijk, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Weet u, zijn laatste boodschap aan de gemeente in Marcus was, deze tekenen zullen hem volgen die geloven. En zijn eerste opdracht aan de gemeente in Matthäus het 10e hoofdstuk was, genees de zieken, wek de dood op, werp duivelen uit. Zoals u het om niet hebt ontvangen, geef het om niet. En zijn laatste boodschap aan de gemeente was, gaat heen in de hele wereld en preek het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en gedoopt zal zijn, zal behouden worden. Wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Is het niet vreemd dat velen dat gedeelte daar weglaten? En is een voegwoord dat uw zin bij elkaar voegt. Zie, nu hij zei, veel predikers zullen zeggen, ga heen, predik het evangelie. Wie gelooft en gedoopt zal zijn, zal behouden worden. En wie niet gelooft zal worden, veroordeeld. En deze tekenen zullen hen volgen, zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Zij zullen met nieuwe tongen spreken. Als zij slangen opnemen of iets dodelijk drinken, zal het hun geen schade doen. Als zij hun handen op de zieken leggen, dan zullen zij herstellen. Tekenen van de levende God die onder de mensen rondgaan. Oh, tot hoever? Naar de hele wereld. Begrijp je het? Hele wereld. Dus daarom zeg ik dat de Pinksterboodschap, niet de Pinksterorganisatie nu, de Pinksterboodschap, de enige ware boodschap van God is. Kijk, in Marcus 16, als u het daar leest, goed, precies hier beval Jezus zijn gemeente, gaat heen in de hele wereld, verkondigt het evangelie, deze tekenen, spreken in tongen, genezen van zieken, verrichten van wonderen. Hoe ver reikt dat? De hele wereld. Aan hoeveel? Aan de ganse schepping. Dat is de hele weg langs tot het einde hier. Tot de volleinding. Goed. Zullen deze tekenen alleen deze gemeente volgen? Degene die geloven in de hele wereld. De hele wereld aan de ganse schepping. Deze tekenen zullen hen volgen. Niet deze. Hen die geloven. Het is dus een Pinksterkerk. Zie. Wij zijn nu bij dit tijdperk aangekomen. Precies hier zijn wij vanavond. Bij het Philadelphia. F-I-L. Het gemeentetijdperk van Philadelphia. In dat tijdperk daar was er evangelisatie en zendelingen. Die de hele wereld voorzagen van literatuur. Jezus zei, wanneer dit evangelie tot de hele wereld is gepredikt. Dit evangelie is gepredikt als een getuigenis van mij, dan zal het einde daar zijn. Wel nu, als dat het was waarover hij sprak, over het verspreiden van literatuur, het uitzenden van zendelingen met lezen, schrijven en rekenen en het uitdelen van traktaten en maken dat de mensen de hand schudden en geloven dat er een God is, als dat alles is wat er was, dan is zijn komst reeds lang voorbij. Zie, dat laat dus zien dat het evangelie, Paulus zei, het evangelie is niet alleen met woorden gekomen, maar met kracht en manifestatie van de Heilige Geest. Dus toen Jezus zei, gaat heen in de hele wereld en predik het evangelie, zei hij, gaat heen in de hele wereld en demonstreer het. Oh, daar houd ik van. Demonstreer de kracht van het evangelie. Neem het woord dat was. Dat wat het zegt en toon de mensen wat het zegt en maak dat dan openbaar aan hen. Oh, dat is de manier, dat bewijst het. Toen daar die dag die grote morfiet had in mijn kamer stond de president van de Soedan-zending. De grootste ter wereld. Toen zei hij, broeder Branham, u als baptist zou moeten weten wat de waarheid is. Ik zei, de Bijbel is de waarheid. En hij zei, wel, wat hebben deze pinkstermensen ontvangen? Ik zei, de Heilige Geest. Dus toen zei hij, oh, ik heb ze het lumineer zien vernielen en over de rommel heen zien springen. Ik zei, oh ja zeker, het enige is dat uw mensen zich ervan distancieren en u zelf erbij vandaan houdt. Zij hebben genoeg stoom en ze brengen het weer in beweging en toen iets, maar ze blazen het allemaal door de stoomfluit naar buiten zitten. Ik zei, als ze dat hier beneden plaatsen, zouden ze tekenen, bewonderen en wonderwerken en alles. Maar ze weten niet wat ze ermee moeten doen en het moet ergens een uitweg vinden, dus schreeuwen ze het uit. Bereidt u iets te blazen, stoom af. Ik zou het liever uitblazen en aan het inhouden en totaal geen stoom hebben om het uit te blazen. U ook niet. Zoals die oude man gewoon was om te zeggen, ik zou liever bang zijn voor een klein beetje wild. Ik zou liever een beetje wild vuur hebben dan helemaal geen vuur. Het probleem van vandaag is dat we proberen een vuur te schilderen, weet u. Ver terug in de dagen van Pinkster deden we dit. Wel nu, wat voor nut heeft het om een onderkoelde man die aan het doodvriezen is een geschilderd vuur te laten zien? Het zal hem totaal geen nut doen. Nee, hij moet het vuur zelf hebben. En als er een kracht van God is die veroorzaakt dat de Pinkstermensen voor de Heer werken en de tekenen doen die zij deden. Als u dan dat schilderij niet alleen maar schildert, maar het schilderij in het echt aan hen laat zien, dan zullen ze dezelfde ervaring krijgen, dezelfde redding. Ze zullen hun eigen getuigenis op dezelfde wijze bezegelen als zij deden. Maar u moet het tot hen brengen. U moet het niet terugplaatsen in een andere generatie, maar het hierheen brengen. We zien dat dit tijdperk van broederlijke liefde een geweldig zendingstijdperk was. Jezus zei, gaat heen in de hele wereld. En deze tekenen zullen volgen. Nu, zoals wij door de geschiedenis en door de Bijbel zijn heen gegaan, wil ik u vragen, is niet iedere avond, lees je hier in de Bijbel, wat Jezus tegen Johannes zei, wat er zou gebeuren. En precies hier namen wij de geschiedenis en bewezen dat het gebeurde. Helemaal precies. Op die reden had ik zoveel tijd nodig om deze mannen uit te zoeken. Om te zien waar die dienstknecht van God was die deze boodschap er recht doorheen droeg. Maar hij was er. Hij was er precies, zoals de Bijbel zei, hield ze precies aan de boodschap zoals in het begin en handelde er nimmer lichtzinnig mee. Toen zagen we dat het bijna werd uitgedoopt en hij noemde datzelfde tijdperk een doodtijdperk. Donker enzovoort. En toen begon er een beetje licht naar voren te komen, toen een beetje meer kracht en vervolgens ging er precies aan het einde de echte ervaring van Pinksteren weer binnenbrengen. Vervolgens wordt de bruid weggenomen en daar gingen ze. En de verdrukking zet er weer in. In orde de grote verdrukking die over de hele wereld zal komen. Nu, het grote zendelingentijdperk, de broederlijke liefde, tijdperk van de zending. Laat mij u enige namen geven van de grote mannen die ik hier heb opgeschreven. John Wesley, George Whitefield, hij leefde rond 1739, Charles D. Finney, Dwight Moody, William Carey, de grote zendeling die in 1773 naar India ging, David Livingstone in Zuid-Afrika, City. Deze allemaal, sommige van deze grote mannen, ik heb hier heel wat namen van hen, grote mannen, die leefden in die broederlijke liefde. Dat wil zeggen, de zwarte man, de blanke man, de bruine man, de gele man, alle muren waren neergehaald en deze mannen gingen eruit naar de zendingsvelden. Broederlijke liefde, die overal naar alle naties een hand uitstrekte en het werd voor hen geopend zodat ze konden gaan. Weer een tijdperk met een geopende deur, want voor die tijd hadden ze het niet kunnen doen. Het pausdom van Rome enzovoort had het zodanig toegesloten dat ze niet konden gaan. Maar in dat tijdperk werden de deuren geopend, want hij zei dat het een tijdperk was van de geopende deur. Ze opende menige deur gedurende dat tijdperk. De deur naar het evangelie, de deur naar de zendingsvelden, de deur terug naar Christus. En alles werd gedurende dat tijdperk geopend. En u kunt zien wat ze deden. Hun broeders maakten er dankbaar gebruik van. En vanaf John Wesley, de ster na het Sardis tijdperk, nadat hij was gekomen om degene van het Sardis tijdperk wakker te maken, hebben er gedurende de afgelopen 150 jaar grote zendelingen de hele aarde bestreken zoals in geen enkel ander tijd of tijdperk daarvoor. Denk u dat in. Iedere natie onder de hemel heeft het woord gehoord. Dat is reeds vele, vele, vele jaren geleden gebeurd, ziet u, maar niet het evangelie. Alleen het woord. De letter dood, maar de geest maakt levend. Zie, toen ik daar in Zuid-Afrika op dat podium stond op die dag en daar duizenden en duizenden Mohammedanen zag zitten. Ik had een Mohammedaanse zendeling ontmoet. En deze Mohammedaanse zendeling zei, oh, voor die dierbare ziel. Deze man was daar al jarenlang geweest en had één Mohammedaan tot Christus bekeerd. Want de Mohammedanen stammen af van de Medo-Persiërs, wier wetten niet veranderen of gewijzigd kunnen worden. Als ze Mohammedanen zijn, zijn ze Mohammedanen voor het leven. Dus ze hadden daar die ene ziel waar deze broeder over sprak, toen wij daar in de tuin van Pretoria stonden, de hoofdstad van Zuid-Afrika. Dat is ginds in de Vrijstaat, de Oranje Vrijstaat, ginds in Transvaal. Vandaar gingen we naar Kaapstad en Bloemfontein, langs die weg op de terugweg door Grahamstown, East London, en daarna weer terug naar Johannesburg, nadat wij Kaapstad hadden verlaten en in de richting van de kust gingen. In orde, de laatste stad die we aandeden was Durban, waar we de meeste inheemse bijeenbrachten. Er zaten daar buiten zo'n 50 tot 200.000 inheemse, Mohammedanen inheemse. Ze waren weken bezig geweest met die racebaan, vele keren groter dan de Churchill Downs. Op de ene de grootste van de wereld, Londen, in Zuid-Afrika, heeft de grootste, en Churchill Downs. Dus ze hadden hekken geplaatst omdat ze stammenoorlog hadden en de politie, 200 of 300 bewakers, stonden daar en dreven ieder van die stammen tussen die hekken, zodat ze niet met elkaar zouden vechten en ontwapenden hen met van hun speren en assegaaien enzovoort die ze bij zich hadden. Zaten daar op de grond. En de een keek door het hek naar de ander. En stammenoorlogen, hun opperhoofden werden op de rug meegedragen. En ze werden met een waaier koelte toegewuifd op die manier. En de koningin van Rhodesië, kwam met 27 vrachtwagens of treinstellen vol mensen vanuit Rhodesië om de samenkomst te bezoeken. Een speciale trein bracht ze. De Heer deed grote dingen, grote wonderen en tekenen. En wat ontdekten we? Sidney Smith, de burgemeester van Durban, nam mij die dag mee uit. Ik zei, wat heeft die man daar, met dat petertje daar rondom zijn nek? En een kleurling, zoals we dat hier zouden noemen, het negerras, tot hen zou ik daar gaan prediken. En vele van hen droegen totaal geen kleding, geen ding, man of vrouw. Maar hij droeg dus een afkortje aan zijn arm, hij had een touwtje om zijn nek. Ik zei, wat zijn die touwtjes om mijn nek, waarvoor is dat? Hij zei, ze zijn christenen. Ik zei, christenen, met een afkort in zijn hand? Hij zei, nou wel, broer Brennan, hij is een strong guy, ik kan zijn taal spreken. Hij zei, we zullen erheen rijden en u spreekt met hem, u kunt hem aanspreken zoals u wilt, spreek hem aan, alsof u hem een vraag wilt stellen, dan zal ik het hem vragen en aan u vertellen wat hij zei. Dus ik zei, hoe gaat het met je, Thomas? Ik noemde hem Thomas, omdat ik dacht dat dat een goede naam, passende naam was. Ik zei, hoe maak je dat, Thomas? En hij keek naar me en ik vroeg, ben je een christen? Ja, hij was een christen. En ik zei, oh, natuurlijk kende hij mij niet, hij had hem nooit en niet even en had ons ooit eerder gezien. Dus ik zei, wat doe je met die afgod? Hij zei, oh, zijn vader had het gedragen. Ziet hij, het was een god. Zie? En ik zei, als jouw vader het bij zich droeg, dan is het dat nog geen reden voor jou om het te dragen. Je bent een christen, dat behoor je niet te dragen. Hij zei, wel, op een dag kwam er een leeuw achter zijn vader aan. En hij maakte een vuurtje en sprak een gebed uit dat de toverdokter hem had geleerd over deze afgod. En de afgod dreef de leeuw op de vlucht. Dieren doden daar vele van hen. Ik zei, kijk, het was niet het gebed dat die toverdokter tegen je had gezegd. Het was het vuur dat die leeuw op de vlucht had gedreven. Die leeuw is bang voor vuur. Ik zei, als christen, Thomas, zou je dat niet moeten dragen. Je zou daar niets mee van doen moeten hebben. Hij zei, oh wel, als ze amoye, dat is de ongeziene kracht, onze God die wij niet zien. Amoya betekent zoiets van een kracht zoals de wind. Hij zei, als Amoya faalt, zal dit niet falen. Hij zou ze dus beide vasthouden. Als het een niet werkt, zal het andere het wel doen. Nu, dat is de kracht van het christendom. Ja. Oh my. Maar toen die namiddag, toen de Heilige Geest in de samenkomst neerkwam, op de renbaan en de geheimen van het hart begon te openbaren, nadat ik de schrift had genomen, Het duurde ongeveer een uur, terwijl het me in werkelijkheid 15 minuten zou kosten omdat het door 15 verschillende tolken moet worden vertaald. Ik zou bijvoorbeeld zeggen, Jezus Christus de Zoon van God, en deze zegt, ba 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 ba, en die, glu 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 glu, en vervolgens, op die manier. En dat alles betekende, Jezus Christus de Zoon van God, tolken. En ik moest noteren wat ik het laatst had gezegd, anders wist ik niet meer waar ik was gebleven. En dan moest ik wachten totdat ze klaar waren. En als ik dan weer het woord krijg, zei ik, wel nu de zendeling heeft u verteld over een Jezus die kwam om u te redden. Je kon ze naar elkaar zien kijken, weet je, verschillende stammen en overal waar ze zo zaten. Ik zei, de zendeling vertelde u dat. Maar heeft die zendeling, terwijl u dit boek las, heeft u daarin gezien dat hij een grote genezer was en gezegd, heeft dat hij gedurende de tijd in de mensen zou leven, totdat hij zou terugkomen? De werken die ik doe, zult u ook doen? U die eenmaal Christus, als u redder hebt aangenomen met deze touwtjes om, zou u Jezus hier vandaag willen zien terugkomen? En tussen de mensen doorlopen en hem dezelfde dingen zien doen die hij toen deed, toen hij op aarde was? Oh, allemaal zeker, dat wilden ze zien, weet u. Dat wilden ze. Ik zei, als hij dat dan wil doen om ons hier te gebruiken, om hetzelfde te doen wat hij deed toen hij hier op aarde was, zou u dan zijn woord geloven? Oh, beslist. Ziet u, de Mohammedanen die daar zaten. De eerste, tweede persoon op het podium was een Mohammedaanse vrouw. De Heilige Geest sprak. Ik zelf zei tegen de vrouw, ik zei, u weet dat ik u niet ken, ik kan zelfs uw taal niet spreken. En ze bevestigde dat, ze had precies tussen haar ogen die rode stip, dat betekent dat ze geen en al een Mohammedaanse was. Dus ik zei, wel nu, wat betreft genezen van u, ik kan u niet genezen. Maar zei u, begreep u de boodschap wat ik vanmiddag zei? En ze sprak terug tot de Mohammedaanse tolk. Zij was een Indiaanse, dat was ze. Ze zei, ja, ze begreep, dan staat het Nieuwe Testament gelezen. Oh ja. Kijk, ze geloven ook in God. Ze zijn ook van het zaad van Abraham. Dus ze zei toen, ze geloofde in God, maar ze geloofde dat Mohammed zijn profeet was. En wij geloven dat Jezus zijn zoon was. Dus ze zei, oh, ze geloofde God. Ik zei, als u dus het Oude Testament kent en weet wat God in de mannen van ouds was in de voorbije tijden, dan moet Jezus, degene die wij de Christus noemen, de God-profeet zijn. Zij doodden hem. U denkt dat ze dat niet deden, omdat u zegt dat hij op een wit paard stapte en wegreed. Dat werd u onderwezen door uw priester. Dat hij helemaal niet werd gedood, dat hij ergens anders een normale dood stierf, jaren later. Ik zei, dat gelooft u. Maar deze Jezus is overeenkomstig het Nieuwe Testament gestorven en weer opgestaan en hij zond zijn geest terug op zijn gemeente. Nu had je ze, zie. Dat is precies waarover die Mohammedaan Billy Graham uitdaagde, zie. Dezelfde zaak, hetzelfde principe. Ik zei, wel nu, als Mohammed heeft u allen nooit enige belofte gedaan, maar Jezus deed ons een belofte dat wij dezelfde werken zouden doen die hij deed. U herinnert zich dat hij in Johannes 5, vers 19 zei, ik doe niets tenzij de Vader het mij toont. En ik zei, nu, als Jezus zal komen en mij laat zien wat uw probleem is of waarvoor u hier bent. En u vertelt hoe het met u zal aflopen en wat uw verleden was en wat uw toekomst zal zijn. En als hij u kan vertellen wat uw toekomst, uw verleden was, dan zult u zeker geloven wat de toekomst zal zijn. Ze zei, dat is waar, zit hij, door middel van de tolk. En ik zei, in orde, mogen hij het doen. En al die Mohammedanen stonden op, letten op, weet u. Toen zei de Heilige Geest, uw man is een korte, zwaar gebouwde man met een zwarte snor. U was ongeveer 3 dagen geleden bij een dokter. Zei, u hebt 2 kinderen. Hij onderzoekt uw vrouwelijke delen. Hij zei dat u een zuster had aan de baarmoeder. Ze keek naar beneden en boog haar hoofd. Ze zei, dat is waar. En ik zei, nu, als u het Nieuwe Testament las, is dat zoals Jezus Christus die sprak met de vrouw bij de bron. Dat is waar. En ik zei, wel, waarom bent u naar mij toegekomen, zijnde een christen? Waarom bent u niet naar een Mohammedaanse profeet toegegaan? Ze zei, ik denk dat u mij kunt helpen. Ik zei, ik kan u niet helpen, maar als u deze Jezus zult aannemen die hier nu is, die uw leven kent en alles over u weet, dan zal hij u helpen. Ze zei, ik aanvaard Jezus als mijn redder. Dat deed het. Dat was het. Die middag kwamen er 10.000 Mohammedanen tot Christus. Zie, ongeveer 30 jaar op het zendingsveld en door lectuur kwam er 1 tot bekering, terwijl er in 5 minuten tijd 10.000 kwamen door het evangelie dat werd gemanifesteerd. God heeft ons niet meer verteld kerken te bouwen, vertelde ons niet meer scholen te maken, die zijn in orde, ziekenhuizen enzovoort. God weet dat we ze nodig hebben. Het is zijn programma. Maar de opdracht van, aan de gemeente is, preek het evangelie. Maar wij delen traktaten uit. Literatuur van Ashbury, die fijne kleine plaats, zeer. God zegene die mensen. Dat kleine Methodistencollege hier in Wellmore, Kentucky. Het is op dit moment een van de fijnste geestelijke plekjes ter wereld, veronderstel ik. Het zijn fijne mensen. En toen ik vertrok uit, het was Rhodesia, maar ik weet de naam van de stad niet meer. Willy, weet jij het nog? Salisbury, dat is het. Nieuw Salisbury. Hij is mijn geheugen. Nieuw Salisbury, Rhodesia. We trokken uit Rhodesia. En ik zag een Amerikaans paspoort toen wij ons invoegden voor het vliegtuig, een jongen en drie meisjes. En ik zei, liep naar ze toe en zei, hallo jullie, ik zie dat je een Amerikaans paspoort hebt. Hij zei, spreek je Engels? Ik zei, ja, ik ben Amerikaan. Hij zei, wel, dat is fijn. Ik zei, zijn jullie op reis? Hij zei, nee, we zijn zendelingen. Ik zei, oh, dat is fijn. Ik ben beslist blij jullie te ontmoeten. En ik zei, waar komen jullie vandaan? Van welke kerk of voor welke organisatie? Of gewoon vrij? Hij zei, nee, we zijn Methodisten, wij komen uit Wilmer, Kentucky. Ik zei, dat is wat in mijn achtertuin thuis. Ik zei, hij zei, u bent toch zeker niet die broer Brennan die hier is? Ik zei, dat zeker, dat klopt. En dat genas hem ter plekke, hij wilde niets meer zeggen. En ik lette op de houding die hij aannam en keek naar die meisjes en ze keken elkaar zo aan. Ik zei, even een ogenblikje zoon, hij was niet meer dan een jongen en meisjes. En ik zei, ik zou even een ogenblikje met jullie willen spreken, omdat we in principe allemaal christenen zijn. En we zijn hier voor dezelfde grote zaak. Ik wil jullie drie meisjes en jou, jongeman, vragen. Kunnen jullie in de naam van de Heer Jezus, jullie zeiden dat je hier 2 jaar bent geweest, kun je je hand leggen op 1 ziel die jullie hebben gewonnen voor de Heer? 1 ziel. Ze konden het niet. Niet 1 ziel. Ik zei, ik wil jullie gevoelens niet kwetsen. Helemaal niet. En ik zei, ik waardeer wat jullie doen, maar jullie meisjes zouden thuis moeten zijn om mama te helpen met de afwas. Dat is precies de waarheid, jullie hebben hier niets te zoeken. Dat is het precies. En niemand heeft het recht de zendingsvelden in te gaan, tenzij zij de Heilige Geest hebben ontvangen om de kracht te prediken met demonstraties, omdat dit het enige is wat de mensen in beweging zal zetten. Kijk hoeveel opstanden je nu hebt en alles. Het komt omdat het ware evangelie niet tot hen gepredikt is. Het werd hun gegeven in woordvorm. Zeker. En ziet u wat het is? Het is de voortzetting van de ontkomenen uit het Lutherse tijdperk. Dat de wereld de vrije drukpers gaf. Dat is juist op de vrije Bijbel. Nu, het tijdperk. Het grote tijdperk. Laten we nu beginnen. Ik geloof dat wij, dat was de aanhef, het 7e vers. Schrijf aan Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en hij sluit en niemand opent. Nogal een uitspraak, nietwaar? Ik kom hier zo dadelijk nog even op terug, omdat het hier verder in de schrift mee in verband staat. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Let nu op de tijd die eraan komt, nadat de grote zendingsbeweging door de naties was getrokken van broederlijke liefde en uitdelen van wat ze hadden, niets erop tegen. Men stuurde literatuur en wat iets meer zei, naar de verschillende werelddelen. Wel nu, die kerkdenominaties waren weer teruggekeerd naar opleiding, werken, zit u, teruggekeerd. Nadat de grote denominaties waren opgericht, gaf Jezus een geopende deur. Nadat het tijdperk van Wesley was binnengekomen en de Methodistenkerk op aarde was gesticht en geworteld en groeide, en een grote kerk werd als ze vandaag is, een van de grootste onder de protestantse kerken. Op die tijd, de zaak die toen plaatsvond, was dat Jezus een geopende deur aan de gemeente gaf. Voordat zij het Laodicea tijdperk binnengingen. De reden waarom ik dit op deze manier zeg, is dat u kunt zien wat ik bedoel met die overlapping. Begrijpt u? Het is vanaf het zendingstijdperk van de deur. Maar hij had hun verteld dat hij de sleutel van David had enzovoort. Maar hier zei hij dat hij aan de gemeente had gegeven, nadat het zendingstijdperk met Whitefield en al die anderen en Finney en Sankey en Moody. Moody is een van de laatste. Komt nu tot waar hij een open deur plaatst voor de gemeente. Oh, hier moet u opletten. Het is precies tussen het tijdperk van Philadelphia en Laodicea waar die overlapping is. Jezus is de deur. Als u nu met mij Johannes 10, vers 17 wilt opslaan, laten we hier het bewijs van nemen om zeker van te zijn dat velen van u dit zullen geloven. Als dan iemand zou zeggen, wel, ik heb nog, hij zei dat zomaar, ik zou het graag willen lezen. Johannes het 10e hoofdstuk en het 17e vers. Johannes 10, 17. Dan lezen we deze woorden. Neem me niet kwalijk, Johannes 10 vers 7, niet 17. Jezus zeide dan nogmaals, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Dat is terug in de zegen. Hoe komen wij in Christus? Wat is hij, de schaapskooi? Ik heb mij dat vaak afgebracht. Wat kan hij, die een man is, een deur zijn? Wel nu, op een dag ontdekte ik daar ginds in de Oosterse landen toen ik op een herder lette die s'avonds al zijn schapen in de kraal bracht, dat hij ze door een deur dreef. Hij ze daar allemaal binnen heeft, telt hij ze allemaal om te zien of ze allemaal binnen zijn en dan gaat hij zelf in de opening liggen. Er kan niets binnenkomen bij de schapen of ene schaap kan eruit gaan zonder hem te passeren. Dus Jezus is de deur. Ziet u naar de schaapskooi? We reden in een kleine Engelse jeep en ik zei tegen die man, dit zijn die herders trokken door de stad en er klonk een klakson. Iedereen trapte op de rem en ik dacht, wat is er aan de hand? Het was een herder die met zijn schapen door de stad liep. Nu is het in het oosten niet zoals hier. Ze stellen al hun koopwaar op de marktplaats uit aan de voorkant van het huis. En er zijn appels en peren en allerlei vruchten en druiven. Mooi opgetast, opgestapeld op een rek, zo van boven naar beneden. En elk van die verkopers staat erbij en probeert u over te halen om iets van zijn vruchten en dergelijke te kopen. Wel, deze herder liep precies die hoofdstraat in. En ik zei, broeder, hier beginnen de moeilijkheden. Ik zal het eens gaan bekijken. En de broeder die bij me was, zei, u zult verbaasd zijn, broeder Brennan. Let op, alles stopte. De herder liep door, besteedde geen aandacht. Ieder schaap volgde hem nauwgezet. Volgde hem. Als hij een bepaalde beweging maakte en draaide, het schaap vlak achter hem maakte een beweging. Die volgde hem en de volgde hem. Allemaal achter elkaar maakten ze die draaien. Oh, op die manier volgen wij de herder. Dat is juist. Terwijl hij precies over het midden van die straat liep om iets te bereiken aan het andere eind, volgden die schapen hem precies als een hond. Ze keken opzij, keken naar die koopwaar, maar ze volgden de herder. Oh, daar houd ik van, zie. Ik zei, oh broeder, ik wou dat ik hun taal sprak, dan zou ik nu meteen gaan prediken. Daar bent u er. Ja, hij week niet af naar rechts of links, maar bleef vlak achter die herder. Dat is wat de gemeente altijd door heeft gedaan, achter de herder blijven. De Heilige Geest die ons het eeuwige leven binnenleidt. Niet afwijkend omdat dit een grote prachtige kerk is en omdat deze veel bepaalde dokters heeft en een bepaalde andere dingen. Maar blijf vlak achter de herder. Waar de herder ook heen gaat, de schapen volgen. Mijn schapen kennen mijn stem en een vreemde zullen ze niet volgen. Dat is juist. De herder weet hoe te bestraffen en dergelijke. Wat maakt deze schapen zich gedragen? En toen we die stad uitreden, zag ik een verbazingwekkende zaak. Ik zag daar buiten een veld en daar lagen verscheiden mannen op de grond. En ze hadden ezels en koeien en varkens en schapen en geiten en van alles daar buiten. En ik zei, wat zijn dat voor mannen daar? Hij zei, herders. En ik zei, een herder die ezels hoedt? En hij zei, jazeker. Wel, ik zei, ik dacht dat een herder alleen voor schapen was. Hij zei, nee, herder is een hoeder, een koewachter. In uw land noemen ze hen cowboys en dergelijke. Oh, ik begrijp het. Een herder is een hoeder. Ja, hij hoedt de kudde, dat is juist. Hij zei, het bijzondere is, 's avonds, als u, het is opmerkelijk, omdat u een prediker bent, zal ik iets vertellen. Hij zei, als de avond valt, het is waar dat hij ze allemaal verzorgt. Ze rondleidt en ze helpt en erop toeziet dat ze gedurende de dag goede dingen krijgen. Maar wanneer de avond valt, worden alle muilezels en de ezels en de kamelen en wat hij nog meer heeft, op het veld achtergelaten. Maar hij verzamelt de schapen en neemt ze mee naar de kraal. Oh, ik zei, oh heer, maak mij een schaap, hoe dan ook. Want wanneer de avond valt, wil ik de schaapskooi binnengaan. Binnenkomen door de deur. Voorbij de deur komen. Johannes 17, vers 7 hier. Of, liever gezegd, 10 vers 7. Hij zei, ik ben de deur naar de schaapskooi. Allen die ooit voor mij zijn gekomen zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hoorden niet naar hen. Ik ben de deur. Indien iemand door mij naar binnen gaat, hij zal worden gered en zal in en uitgaan en weide vinden. Nu, ik heb aan deze gemeente, tussen het tijdperk van Philadelphia en het tijdperk van Laodicea, een geopende deur gegeven. Oh, begrijpt u het nu? En hebt u uw denkkappen echt goed en stevig aangetrokken? Luister nu, dit is goed. Ik vertel u, dit is Groningen de Rots. Je haalt er alleen de goudklompjes uit en poetst ze op. Ik ben de deur naar de schaapskooi. Wat was die deur die werd gegeven? Laten we in onze gedachten teruggaan vanaf dat geweldige zendingstijdperk van de Methodisten dat door het land trok met de boodschap van heiligmaking, Luther door rechtvaardiging. Wesley kwam voorbij met de boodschap van heiligmaking. En aan het einde van het Methodistentijdperk, het einde, schoot het wortel en begon het een grote organisatie te worden. En zo draai een kerk. Luister nu, dit is sterk. Maar ik wil dat iemand het mij laat zien. Door de hele historie heen. Iedere gemeente die God ooit deed opstaan, kwam op de Pinkster manier zonder enige organisatie. En zodra het zich organiseerde, stierf het. En stond nooit meer op. Oh, het lidmaatschap ging door, maar ze hadden nooit meer een opwekking. Nimmer stond Luther's opwekking op en evenmin stond de opwekking van de Methodisten ooit op. En evenmin zal de Pinksteropwekking ooit opstaan. Beslist niet. Ze organiseerden het, waarvan God in de gemeentetijdperk had gezegd dat hij die zaak haatte, de leer der Nicolaïten. Onthoud nu dat we tegen niemand spreken. Er zijn goede mensen overal verspreid. Gods schapen zitten in al die plaatsen daarbuiten, dat is waar. Dat is juist, Methodisten, Baptisten, wat ze maar zijn, het zijn Gods mensen, als ze zijn wedergeboren uit de geest van God. In orde, maar de organisatie hebben ze gebracht van Methodisten naar Campbellhuis en al die zaken meer. Zo is gegaan van plaats tot plaats. In orde. Nu zei de Heer aan het eind van dat tijdperk, ik ben de deur tot de schaapskooi. Welke deur betreffende Jezus was ongeveer tussen deze twee tijdperken geopend? 1906, ongeveer op de tijd dat het Methodisten tijdperk van Dwight Moody en anderen van het toneel verdween, brak er een periode aan dat de mensen de Heilige Geest ontvingen. En in tongen spraken en dat de dingen weer terugkwamen in de gemeente. Dat is zo ongeveer juist rond 1906 in die buurt. In orde, wat vond toen daarna plaats? Het begon daarmee, weet u, allereerst organiseerde zij de oude algemene raad die binnenkwam, die nu de Assemblies of God wordt genoemd. Uit die kerk, die overlapt. En wat gebeurde er toen? Hij gaf een open deur. Een geopende deur. Laten we het lezen. En ik zal het woord voor woord nemen, precies zoals hij het brengt. Zie, dat die niemand kan sluiten, heb een geopende deur voor u aangegeven. Het staat aan de andere kant. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u aangegeven, die niemand kan sluiten. Een geopende deur, wat was dat? Het was de openbaring van de opperste godheid van Jezus Christus. Niet als een tweede persoon van een drie-eenheid, maar zijnde God zelf, vleesgemaakt en onder ons wonend. En de openbaring, als u opmerkt, een ogenblik, laten we nog een beetje verder lezen, kan sluiten. En gij hebt kleine kracht en mijn naam niet verloochend. Het is de eerste keer dat over de naam wordt gesproken, zei het in dit tijdperk hier terug. Zijn naam had verloren. Luther kwam eruit met de naam dat hij leefde, maar hij was dood. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hier komt de naam van Jezus opnieuw. Tussen deze twee tijdperken hier. Die geopende deur. En tussenin. Wel nu, het is de openbaring van wat hij was. De godheid, de openbaringen van zijn godheid. Dat openbaarde hij bij het eerste gemeentetijdperk. Let op. Toen Johannes hem zag staan, de zeven gouden kandelaren, toen stond hij met zijn handen uitgestrekt. Hier is de eerste kandelaar, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, met zijn handen uitgestrekt in de vorm van een kruis. En hij zei, ik ben de Alpha en de Omega. Met andere woorden, ik zal zowel bij het begin als bij het eind de uitnemendste zijn. Het licht gaat in het oosten op en gaat in het westen onder. Het zal een schemerachtige, donkere tijd zijn, maar het zal licht zijn in de avondtijd. Dezelfde evangeliekracht die hier aan deze kant van het oosten opstond, heeft geschenen en is nu aan de andere kant in het westen. Alpha en Omega. Ik ben de A en ik ben de Z. In zijn hand. Begrijpt je? Wat deed hij in het eerste hoofdstuk van Openbaring? Hij openbaarde aan de eerste gemeente Efeze zijn opperste godheid. Is dat waar? Wel, let nu op. Bij ieder van deze gemeenten die hier aankomen, openbaarde hij zichzelf alleen als godheid in zijn verheerlijkte vorm. Maar bij deze laatste wordt hij de Z weer terug tot het oorspronkelijke begin. Ziet u? De eerste en de laatste. Het eerste tijdperk en nu het laatste tijdperk, want hij zei, ik ben de eerste en de laatste. Maar u zei, hoe gebeurde dat? Welke kerel heeft dat voortgebracht? Het was een openbaring. Velen van u hebben het ontvangen, want zijn, ik ga nu iets zeggen, kijk, zijn hele gemeente is gebouwd op deze goddelijke openbaring van hemzelf. Is dat waar? Als u dat niet gelooft, laten we dan Matthäus 16, vers 18 opslaan. Dan zult u weldra zien dat de hele openbaring op hemzelf is gebouwd. Zijn hele gemeente is gebouwd op de openbaring van hemzelf. Laten we hier beginnen laten we ongeveer bij het 14e vers beginnen. En zij zeiden, sommigen, Johannes de Doper. De vraag kwam van Jezus toen hij in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg zijn discipelen en zei, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Het 13e vers, dat is nu 16 vers 13. En ze zeiden, merk u op dat dit de eerste plaats is waar Jezus er ooit tot de gemeente over sprak, tot het laatst in Openbaring. En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer andere Jeremia, of een van de profeten. Hij zeide tot hen, tot die hele groep, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. O maar. Jezus antwoordde en zei, zalig zijt gij, Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. U hebt dit nimmer op het seminarium ontvangen. Er stond geen andere manier om dit te ontvangen, Simon, zoon van Jonas. De enige manier waarop u het ontving was door een geestelijke openbaring die aan u werd geopenbaard vanuit de hemel dat ik hem ben. Jezus zei, als u niet gelooft dat ik hem ben, zult u in uw zonde sterven. Ik ben hem. En ik zeg u, dat gij Petrus zijt. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Wat is het? Geestelijk. Geestelijk. De geestelijke waarheid. Het woord des Heeren. Wij ontdekken nu dat in deze laatste dagen, in deze grote openbaring die God hier aan de gemeente gaf, dat God gaf en zichzelf openbaarde als de geopende deur tussen die twee tijdperken. Het was niet in het tijdperk van Laodicea, nog was het in dit andere tijdperk, het tijdperk van Philadelphia, maar het was er tussenin, de overlapping. Want, zodat we verderop bewijzen, dan zult u het begrijpen zien. We zullen het rijk maken, zo zeker dat u het niet kunt missen om het te zien, als u het wil zien. Nu de openbaring van hemzelf is waar hij zijn gemeente op bouwt. Hoeveel weten nu dat dit waar is? Hij bouwt zijn gemeente op de openbaring van hemzelf. In orde. Wat zei hij? Niemand kan haar sluiten. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven. Wat is de geopende deur? De openbaring van de opperste godheid van Jezus Christus. Wat zei hij tot zijn eerste gemeente hier terug in dit tijdperk? Hij zei, ik ben degene die was, die is en die komen zal. Ik ben de eerste en de laatste, ik ben de almachtige. Hij zei het drie verschillende keren. Maakte zichzelf goddelijk voor de eerste gemeente hier. Voordat hij het laatste gemeentetijdperk binnenging, zei hij, ik heb u een geopende deur gegeven. Als u de openbaring wilt zien, hier is het, waarop hij zijn gemeente zou bouwen. En de enige manier waarop hij zijn gemeente kon nemen, is terug naar de openbaring van waar hij is. Beslist. Kijk. Toen Abraham een verbond sloot, of toen God met Abraham een verbond sloot, op die dag toen hij zei, hoe zullen deze dingen gebeuren, ziende dat ik oud ben, en mijn enige erfgenaam, is deze Damaskener, dienstknecht, Eliezer, die ik hier heb, en zei, ik ben oud en u belooft mij een kind, hoe zult u dat doen, hoe zal het gebeuren, en bedenk dat hij in slaap viel, er viel een diepe slaap op hem, zoals bij ieder mens, de dood. Toen merkte hij op dat er een rokende oven aan hem voorbij trok. Iedere zondaar verdiende het om naar de hel te gaan. Hij had een dier gedood, een vaars, een geit en een ram. En een tortelduif en een duif. De tortelduif en de duif deelde hij niet meer door. En toen trad dit kleine witte licht naar voren en ging heen en weer tussen deze aan stukken gesneden dieren door om het verbond met Abraham te bevestigen. Wel nu in Japan, mocht hier een persoon uit Japan aanwezig zijn, dan weet u hoe ze in Japan een verbond sluiten. Ze werpen zout op elkaar, pakken een zoutvaartje, gaan zitten en ze praten. Zult u zo en zo doen? Ja, hij zal zo en zo doen. En ze sluiten een verbond en ze nemen wat zout en gooien het op de ander. Want zout is een conserverend middel, ziet u? In orde, en ze gooien zout op elkaar, dat is een verbond. En hoe sluit men hier in Amerika een overeenkomst? We zeggen wel, wilt u een bepaald ding doen? Ik zal een bepaald ding doen. En vervolgens, weet u, schudden ze elkaar de hand erop. En dat is een verbond. Maar in het oosten, de wijze waarop zij een verbond sloten, was dat zij iets opschreven. Ze schreven een contract uit in de tijd van Abraham. En ze doodden een dier. Ze sneden dat het dier open en stonden er tussenin. Schreven dit contract en scheurden het op deze manier. De een nam een stuk en de andere de andere. Daarmee zwoeren zij dat. Maar hun lichamen zijn als deze dode dieren als ze dit verbond niet houden. Nu de enige manier waarop dit contract ooit, ja, je zou dat nooit kunnen dupliceren. Ja, het moet precies hetzelfde zijn om bij elkaar te kunnen passen. Wel nu, wat liet God en Abraham zien wat hij zou gaan doen? Dat hij Abraham zaad zou nemen door Isaac heen tot Jezus om hem mee te nemen naar Golgotha om hem daar te verscheuren. Hij scheurde de geest uit hem weg, weg van het lichaam. Hij wekte het lichaam op en plaatste dat aan de rechterhand van de majesteit in de hoge en zond de Heilige Geest terug op de gemeente. Dat is het verbond van God. Verscheurde hem. Hij kreeg de geest, hij heeft het lichaam. En als het weer samenkomt, zal de geest die in ons was zich met hem verenigen als bruid. Amen. Er is geen enkele denominatie meer inbegrepen. Beslist niet. Hij heeft een zuivere, maagdelijke, heilige geest geboorte. Dat is alles, dat is het verbond. Nu ontdekken wij dat hij zei, ik heb u een open deur gegeven. Het kan me niet schelen hoeveel door mensen gemaakte organisaties erop komen of denominaties zelf de poorten der hel kunnen haar niet sluiten. De enige manier om haar te overweldigen is u erbij aan te sluiten. Dat is alles, u kunt er zich niet aan bijvoegen, u moet erin geboren worden. Juist, er is dus niemand die ooit die boodschap van de opperste godheid en de doop in de naam van Jezus Christus kan stoppen. De poorten der hel zullen dat nooit kunnen overweldigen. U zegt, hoe weet je dat dat juist is? Het is overeenkomstig het woord en niemand kan iets anders zeggen. Heel juist, het is het woord. Er is geen enkele plaats waar iemand werd gedoopt in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Deze grote Paulus, de engel van Efeze, gebood iedere persoon die niet was gedoopt, ongeacht hoe u was gedoopt, als u nog nooit gedoopt was in de naam van Jezus Christus, dan gebood hij, kom en wordt weer opengedoopt in de naam van Jezus Christus. Hij zei, en als een engel van de hemel komt en u jezelf spreekt, hij zij vervloekt. Dus je kunt zien welk soort boodschap de engel die in deze laatste dagen komt zal gaan hebben wanneer hij naar buiten treedt. Misschien dat we nog aan hen toekomen. Maar ik vertel u dat wanneer hij komt, hij de doop in de naam van Jezus Christus zal prediken. Als u dat niet gelooft, kom dan morgenavond langs en laat hij het u door de schrift aantonen. Hij zal het beslist en de besnijdenis van het hart en goddelijke wonderen en krachtige werken, precies zoals ze op de Pinksterdag hadden. Precies dezelfde oorspronkelijke Pinksterzegen zal regelrecht naar het kleine overblijfsel terugkomen om mij daar naar Gens mee te nemen. Dat contract zal precies hetzelfde zijn als het was toen het voor het eerst werd gescheurd. Oh, ik heb hem lief. Ik ben zo blij, zo blij. Ik kan het niet genoeg uitdrukken. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik even hen ben. Ik ben zo blij. Ik wens het wel dat al mijn broeders zo waren. Ik wens dat mijn broeders en zusters daar buiten, mijn dierbare vrienden daar buiten in de wereld, dat ze deze geweldige zaak konden zien. Ik zou vanavond willen. Wel, God weet het, ik heb een kleine jongen Jozef om groot te brengen en een klein meisje Sarah en Rebecca. En een lieve vrouw die ik niet graag verlaat. Maar als ik wist dat mijn broeders, de mensen die ik in deze wereld ken, dat zouden aanvaarden en dat geloven en vervuld worden met de Heilige Geest, dan zou ik nu meteen bereid zijn om te gaan. Dat is absoluut waar. Oh, als ik maar je ken. Als je vrienden spreekt, denken ze dat je hem probeert over te halen. En er blijft er slechts één ding over om te doen, en dat is precies bij het woord blijven en daarop te hameren. Dat is heel juist, blijven precies bij. Oh, wat heb ik hem lief. Een openbaring van hemzelf, zijn opperste godheid. Wat deed hij? Ik kan het niet loslaten op een of andere manier. Hij openbaarde het in de gemeente te Efeze. Is dat waar? En dat gebeurde toen het evangelie licht voor het eerst doorbrak en scheen. Is dat waar? Het tijdperk van de Heilige Geest begon precies hier bij Efeze. En de profeet zei, er zou een dag komen die dag nog nacht zou zijn, maar in de avondtijd zou het licht weer terug zijn. Ziet u dat? Kijk, deze schemerachtige dag kwam daar doorheen. Ik heb hier allemaal een somber, organisaties en alles. Maar in de laatste dagen, hier, helemaal aan het eind, zou hij die geopende deur geven. Jezus zei, ik ben die deur. Heb je hem wel eens horen zeggen, ik ben de poort, ik ben de weg, de waarheid en het licht. Heb je hem wel eens horen zeggen, eng is de poort? En smal is de weg. Heb je er wel eens op gelet hoe dat woord streed op eng, S-T-R-A-I-T, werd gespeld? Dat is water. En streed betekent water. Het wordt zo gespeld, straat. Recht, straat, water is de weg. En dat water is de doorgang en smal is de weg. Wat is het water? De poort, de deur. Zie, om te openen, in de naam van de Heere Jezus is de weg. Door het water. Eng is de poort. Smal is de weg. Jezus. Water is de poort. En je gaat er binnen in de naam van de Heer Jezus. Bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Voor de vergeving van uw zonde. En u zult, als u naar Golgotha kijkt, de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is aan u. En aan uw kinderen, sommigen zeiden alleen voor de apostelen, voor u en uw kinderen en voor degenen die veraf zijn, zelfs zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Dat zijn ze allemaal. Zo weet je als de Heer onze God zal roepen. De belofte is voor iedereen als u op dezelfde manier komt als het recept voorschrijft. Dat is juist. U zegt niet, wel, ik zal het op deze manier binnenglippen. U weet dat het op een keer een man binnenglipte. Hebt u die gelijkenis daarvan wel eens gelezen? Er was een man die rondloopt en op een of andere manier binnenkwam. Heel als er in het oosten een bruiloftsmaal was. We zullen dat morgenochtend nemen bij het bruiloftsmaal. Hoe die man daar binnenkwam. We zullen proberen dat morgenochtend te nemen. Ik was van plan dat nu te zeggen. Maar ik laat het gewoon morgenochtend. Hoe die man in het diep huis kwam vanaf het bruiloftsmaal. Voor het bruiloftsmaal. In orde. Eng is de poort en smal is de weg. Water is de poort. De toegang tot de Heere God. Ik heb de geopende deur gegeven. Ik heb de sleutels. Ik ben de enige die haar kan openen. Ik ben de enige die het kan openbaren. Ik heb de sleutels. Is dat juist? Er kan niemand tot mij komen, tenzij mijn vader hem trekt. En allen die de vader mij gegeven heeft, zullen tot mij komen. Niemand kan worden gered dan door Jezus Christus. Niet door enige kerk, enige organisatie, een bischop of paus. Slechts door Jezus Christus. Hij heeft de sleutel. Hij heeft de enige die het kan. De sleutel van wat? David. Het toekomstig millennium. Waar hij op de troon van David zit. En ik heb de sleutels van David en ik zal deze deur openen en niemand kan haar sluiten. Niemand kan haar openen behalve ik. En niemand kan haar voor mij sluiten. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan iemand weten dat hij de Christus is, tenzij hij zichzelf aan hem heeft geopenbaard? Hij openbaart zichzelf. Hij heeft de sleutel. Hij kan haar openen of zo laten. Zie, ik heb de sleutel tot die deur. Ik ben de deur. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het licht. Oh. Ik ben de Alfa, ik ben de Omega, ik ben de Eerste en de Laatste. Ik ben de Vader, ik ben de Zoon, ik ben de Heilige Geest. Ik ben, niet ik was of zal zijn, ik ben wie ik ben. De hele zaak, ik ben. Niet ik was of zal zijn, ik ben. Dat betekent nu, leven tot in eeuwigheid. Die ik ben, was er altijd, zal er altijd zijn. Ik ben nu zoals ik altijd was en altijd zal zijn. Zie, hij is gewoon, ik ben. Heb de sleutel van David naar het koninkrijk, niemand kan het sluiten. De zevende vers bewijst dat. In orde, dat hij de sleutels van David heeft. Niemand kan sluiten. Laten we nu snel zien wat het volgende is. Want gij hebt kleine kracht. Oh, tegen deze kleine groep hier, u hebt maar een beetje kracht. Dat betekent dat. Net zoals een man die dood is geweest, en zichzelf als het ware scheurt tot leven komt, een beetje bijkomt, levend wordt. U bent uit die oude, dode leerstellingen vandaan gekomen, en van alles. U bent een beetje tot leven gekomen, schud uzelf als het ware wakker. U hebt kleine kracht, maar nu heb ik een deur voor u geplaatst. Zodra ze uit het Lutheranisme kwamen en al het papisme en al die andere ismen en het methodisme en al het andere, toen zei hij, ik heb een deur voor u geplaatst. Nu, u hebt een beetje kracht, wat gaat u daarmee doen? Zij is voor u geplaatst, u kunt erin en eruit wandelen. Het is aan u wat u doet, die deur is voor u geplaatst. U hebt een beetje kracht ontvangen, u bent pas tot leven gekomen, u begint pas. Zo was het bij de eerste kerk. Het werk op, dat aan het eind van het Laodicea tijdperk weer terugkeren naar werken. Als u hierop wilt letten, dit toont dat deze gemeente tussen deze twee instaat. Als u kijkt in het tijdperk van Laodicea, of het gemeentetijdperk van Laodicea, ik weet uw werken. Precies aan het einde van het tijdperk van Laodicea. Wat was het? Uw werken. En daar waar de troon van Satan is. Wat was de troon van Satan? Ziet u, het ging regelrecht weer terug naar de denominatie. U Assemblies of God en Pinksteren, eenheid en Church of God. Oh, ziet u niet, broeders, wat u hebt gedaan? U ging weer regelrecht terug naar de zaak die God haatte. Dat brak de broederschap. Kijk naar de Assemblies of God. Enige van de fijnste mensen ter wereld zitten in de Assemblies of God. Kijk naar die Verenigde Pinksterkerk. Net zo fijn als u ooit in uw leven zou kunnen tegenkomen. Kijk naar de Church van God. En vanwege deze organisaties ruzieën en schelden en ruzieën ze met elkaar en noemen elkaar buizensnest en rattenhol. Wel, dat is een schande. Eén ding dat God haat is tweedrachtzaaien onder broederen. Dat is juist. Maar de oorzaak zijn die organisaties. Het zijn tweedracht onder broeders. We zouden op de bres moeten staan en zeggen, wij zijn broeders. Wij zijn niet verdeeld. Wij zijn één lichaam. Eén in hoop en leer. De leer van de Bijbel. Eén in liefde. Ik houd van het oude lied. Voorwaarts, Christen en Strijders. Zeker. Aan het einde van het Laodicea keren ze weer terug naar werken. Of de meeste denominaties keren terug naar de denominatie. Laten we naar vers 15 gaan. Ik heb hier vers 15 van Openbaring 3. Eens kijken of dat niet juist is. Openbaring 3. Eens kijken of dat goed heb opgeschreven. Openbaring, nee. Ik was fout. Vers 15. Het is het 15e vers van hetzelfde hoofdstuk van dezelfde zaak. Wat dezelfde zaak laat zien. Ja. Ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet. Ik weet uw werken. Ik weet zien dat ze weer terugkeren naar het eerste ding. Keren met hun kracht terug. En gingen terug naar de piste denominaties. Het 15e vers van hetzelfde hoofdstuk. In orde. Tussen die twee tijdperken in kregen ze een beetje kracht. Tussen de twee tijdperken van denominationele Nicolaïtische leerstellingen. Nu, toen de Lutheranen zich hier hadden gevormd, keren ze terug naar het Nicolaïtisme, de grote aartsbisschoppen enzovoort. Toen kwam Wesley eraan en ze stelde de aartsbisschop van Canterbury aan en al die verschillende grote altaren in die kerken enzovoort in dat tijdperk. Dan hier verder in Pinksteren, zij gaan regelrecht terug naar diezelfde zaak. Al hun grote denominaties, de leerden en Nicolaïten. Maar tussen deze tijdperken in opende hij de deur en gaf de gemeente een beetje kracht genoeg om te herleven en met haar hoofd te schudden en om zich heen te kijken om te zien waar ze zich bevindt. En de openbaring te ontvangen. Draait zich om, kijk wat iemand hier is neergeslagen, weet u. En het eerste weet u, omdat hij met zijn hoofd begint te schudden en om zich heen kijkt en hij met zijn hoofd schudt zo. Dus zijn haartjes, de droom deed vannacht over Charlie. Ik dacht dat ik een hekel was geschoot. Hij viel voor de tak af en ik zag daar een oude vrouw. Nou, het was zijn poot erbij, ze kwam op maar om het te pakken te krijgen. En die eekhoorn had een wit touwtje op zijn nek. En die kleine knaap lag daar en schudde zijn kop twee, drie keer en keek me aan. En dan ging hij even door, hartstikke kom, terug in het bos in. Weet u, misschien betekent die oude vrouw de kerk. Zou het niet, ze probeerde mij te slaan, maar op een of andere manier ontkwam ik eraan. Oh, maar een weinig licht, maar genoeg om te weten. Dat, ik weet dat ik op straat liep en ze probeerde me de pak af te snijden. En ik keerde mijn bord heel snel en ze zaten achter me aan. Dat, ze hebben de hele buurt verteld en ik ging snel die kant op te voorkomen dat ze me te pakken kreeg. Ik kon net als vader. Wel, u hebt een beetje kracht behouden, dus u wilt u deze kracht gebruiken om uw houding echt te veranderen tussen die twee denominaties. Hebt u opgemerkt? Hebt zijn woord bewaard? Let hier nu op het volgende vers. U hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard. Hebt mijn woord bewaard op die manier, dan krijgen zij hun kracht. Toen kregen zij hun openbaring. Degene die houvast kreeg op de Bijbel. Toen Luther de Bijbel drukte en het verder door de tijd met Wesley enzovoort kwam. Ze kregen er een houvast op en bewaarden het woord en zagen er openbaring van Jezus Christus. Op vlees geworden onder ons en de water op in de naam van Jezus. Daarom gingen ze er direct toe over. Daar bent u er. Toen ontvingen ze zijn naam. Zie, het is net zo duidelijker dan het lezen van de krant. En u kunt het niet ontkennen, maar het staat hier precies en we hebben, geschiedenis. Het is precies waar de Pinksterkerk begon en haar naam kreeg. Zo rond 1918, daar begon het te vallen. In orde. En u hebt mijn naam niet verlogen. Nu, daar houd ik van. Heeft u de sleutels van David en hij kan zijn woord houden en u in het koninkrijk brengen? Zijn naam werd openbaard. Ze gingen weg uit de kerk die een naam had dat zij dood waren. En nu komen zij in de kerk die naam heeft. Die leven heeft gekregen. Ziet u, kwamen uit de dood, Vader, Zoon en Heilige Geest, naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, dat betekent zelfs niets. Ziet u, het werd daar als een openbaring gegeven. Een hele boek is geschreven door openbaring. Hij openbaart zichzelf, dat is wat het is. Nu, hij had gaat heen, doopt de mensen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Matthäus 8:15. Wel nu, welke van deze namen gaat u gebruiken? De meeste van de drie eenigheid van de mensen dopen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Dat is zelfs niet schriftelijk. Ja, het is in de naam van de Vader en Zoon en Heilige Geest. Zit u, Vader is geen naam. Zoon is geen naam. Heilige Geest is geen naam. Dus wat is het? Iets wat dood is. Er zit geen naam bij. Maar door deze dode titels, waar het leven van Christus openbaard had. En Petrus moet hebben gaan, hij kwam precies daar, met de sleutels van het koninkrijk der hemelen in zijn hand. En het koninkrijk is de Heilige Geest. De sleutels naar het koninkrijk hingen aan zijn zijde. Met andere woorden, de openbaring, omdat Jezus het hem had verteld. Oh, broeder, ziet u dat niet? Petrus was degene die gezegend was met de openbaring der waarheid. En daar stond hij daarbij en hij hoorde Jezus zeggen, gaat gij daaromheen en onderwijst alle volkeren en noemt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Petrus keerde zich om en zei, Heer, ik heb de sleutels beslist, Heer, ik heb de openbaring van wat dat betekent, want ik weet dat Vader geen naam is, Zoon is geen naam en Heilige Geest is geen naam, maar ik weet wat die naam is. Daarom doop ik in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Hoi. Het is ongeveer hetzelfde alsof je een liefdesverhaal zou lezen. Dat is het laatste hoofdstuk van Matthäus. Het laatste gedeelte van Matthäus. Als je een liefdesverhaal zou zeggen, pakken sommige van die dames, ik weet dat hij dat niet doet, ik ga het precies niet doen. Nee. Maar toen hij dat deed, toen hij een zondag was, pakte u dat verhaal op, bij met u dat u nog een jong meisje was en u nou dat verhaal bestond. John en Mary leefden nog langer gelukkig. Wie zijn John en Mary? Nu, het is maar één manier voor u om te ontdekken wie John en Mary zijn. Dat is door terug te gaan naar het begin van het boek en te lezen. Is dat juist? Wel nu, het is nu het laatste boek van Matthäus, het laatste vers waar Jezus zei, gaat heen predikt tot alle volkeren en doopt in de naam van de Vader, Zoon en van de Zoon. Vader, Zoon en Heilige Geest, onderricht en alles te onderhouden wat ik hun verboden heb. Nu, als Vader geen naam is en Zoon is geen naam en de Heilige Geest is geen naam, dan kunt u maar beter teruggaan naar het eerste boek. Het eerste hoofdstuk van Matthäus. En daar vindt u het. Ik zou deze kleine illustratie willen geven voor het geval dat hier iemand is die dit nog nooit heeft gezien. Let hier op. Dit is de Vader. Dit is de Zoon. En dit is de Heilige Geest. Nu, let op. Vader, Zoon, Heilige Geest. Dat is wat Jezus zei in Matthäus 28, vers 19. Is het waar? Vader, Zoon, Heilige Geest. Wie is dit? Vader. Luister, Klaas. Vader, Heilige Geest. Zoon, nu, wie is dit? Heilige Geest, wie is dit? Wie is dit? Zo, goed, nu. Dit was de Vader van wie? Jezus Christus, is dat waar? Laten we Matthäus lezen, het eerste hoofdstuk, vers 28. We zullen nu de liefdesgeschiedenis nemen en zien wat er staat. We zullen zien wie deze knaap was, waarvan hij zei, gaat heen, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest. In orde. Stel nu het eerste hoofdstuk van Matthäus begint met het geslachtsregister. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham, Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob enzovoort, dat u onderaan komt bij het 18e vers. Kijk, u gaat zo verder naar beneden tot hier bij het 17e vers. Al de geslachten dan, van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot de Christus 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus, terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef. Is u met hem mee? Luister goed. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit God de Vader. Staat dat er zo? Zwanger te zijn uit wat? De Heilige Geest. Ik dacht dat iemand zei dat dit zijn vader was. Nee, als de Heilige Geest één persoon is en de Vader is een andere persoon, dan had hij twee vaders. Wat heb je dan? Een onwettig kind. Oh, je zegt, ze maken een vermissing, ze maken daar een misdruk in orde. Daar nu Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. En toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel de zeer verschenen met de droom en zei, Jozef, zoon van David, droom niet Maria uw vader tot u te nemen, want wat in haar verwekt is uit de... Heilige Geest. Laat uit de mond van twee of drie getuigen ieder woord vaststaan. De Heilige Geest was zijn vader. Wel, hij zei dat God zijn vader was. Als zij nu twee verschillende mensen zijn, welke was dan zijn vader? Kijk waar u terechtkomt. U haalt uzelf gewoon op in het luchtledige. Nu moet u toegeven dat de Heilige Geest God zelf was. Het is de Heilige Geest die God is. Wel, nu hebt u hebt er nu twee in plaats van drie. In orde. In orde, het 21ste vers. Want in haar verwekte is, wie was degene die in haar verwekte? De Heilige Geest, in orde. En ze zal een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Alles is geschied, alles is geschied, omdat vervuld zou worden hetgeen de Heer door de profeet gesproken heeft, toen hij zei, die een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Wat was zijn naam? Nu, wie zijn John en Marie die nog langer gelukkig leven? Wat is de naam van de verbaande zoon en heilige geest? Toen Jezus op aarde werd geboren, was hij Christus de Heer. Bij zijn besnijdenis 8 dagen later gaf zijn moeder hem de naam van zijn vader en gaf hem de naam van Jezus. Hij was Jezus Christus, de Heere Jezus Christus. Hij was Heer. Toen hij werd geboren, was hij Christus de Heer. En toen hij zijn naam Jezus ontving, maakte hem dat Jezus Christus de Heer. Dat is exact wat aan Petrus werd geopenbaard. Hij wist wie John en Marie waren. Toen hij zei, gaat heen en doopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus het kon worden geopenbaard, omdat Jezus wist dat Petrus de gaven van openbaring had. Hij wist het, omdat het hem reeds was geopenbaard door de geest van omhoog. En wanneer God ziet dat een man openbaringen van omhoog kan ontvangen, dan kan hij die man vertrouwen, iets met hem doen. Als het aan hem is geopenbaard, want hij zei, niemand kan dit openbaren dan zijn vader. God is de enige die het kan openbaren en hij wist dat Petrus in contact was met de geest. Dus Petrus kende de openbaring. Toen ging hij daar naartoe en hij zei, bekeert u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. Wel nu, enkele dagen daarvoor had Jezus tegen Petrus gezegd, op dezelfde tijd toen hij hem vertelde wie de openbaring was, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En ik zeg u, dat gij zijt Petrus en ik zal u de sleutels geven. Oh, de sleutels naar het koninkrijk. Ik zal u de sleutel geven. Wat u op bindt op aarde zal ik binden in de hemel. Wat u op aarde ontbindt zal ik in de hemel ontbinden. Toen op Pinksterdag bij de inwijding van de gemeente. 10 dagen nadat Jezus had gezegd, ga heen en doop in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Is Petrus door geestelijke openbaring dat er niet zoiets bestond als naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Wel, niemand anders dacht dat tot aan het katholieke tijdperk. En iedere persoon die gedoopt is in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest is in feite gedoopt in het katholieke geloof. Dit is de christelijke doop. Het was er nooit in dat overblijfsel. En op de Pinksterdag werden ze allemaal vervuld met de Heilige Geest en spraken in tongen en behandelden alsof ze dronken waren. En ze waren dronken van nieuwe wijn. De nieuwe wijn die uit de hemel komt, uit de Kanaan van omhoog. En toen ze allemaal aan schreeuwen en juichen waren en handelden alsof ze dronken waren. Enzovoort kwam Petrus te midden van hen op en vertelde hun dat zij niet dronken waren. Maar dat dit was wat de profeet had gezegd wat zou plaatsvinden. Hij zou zijn geest uitstorten. En toen zeiden ze, wel, mannenbroeders, wat kunnen wij doen? Mannenbroeders, wat kunnen wij doen? Dat is de vraag. Hoe moeten wij dat ontvangen? Wie heeft de sleutels? Kom hier, Simon. Jij hebt de sleutels. Haal ze van je zijde af. En wat ga je zeggen? Nu al gauw, Jezus Christus heeft gezegd dat wat jij bindt op aarde zal ik binden in de hemel. Als hij het op aarde ontbindt, zal ik het in de hemel ontbinden. Als hij God is, moet hij zijn woord houden. Dan nu, u katholieke priesters, toon mij uw vergeving van zonden. De katholieke priester vertelde mij een keer, heeft Jezus niet gezegd, wie zonde u kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden? Ik zei, dat heeft hij gezegd. En wie zonde u hem toerekent, die zijn ze toegerekend? Ja, dat betekent dat wie u vergeeft, vergeven zijn, en wie u niet vergeeft, zijn niet vergeven. Ik zei, dat is precies zoals het bestaat. Hij zei, gaf Christus dat niet aan zijn kerk, want wij zijn zijn kerk, de macht om op aarde zonder te vergeven. Deed hij zeker. Ik zei, als u ze op dezelfde manier zult vergeven als zij hun vergaven, dan zal ik met u instemmen. Ja, ik zei, hoe vergaven zij hun? Zeiden ze tegen hen, ga heen en zeggen no pain of zoiets? Op de manier waarop u het doet? Beslist niet, Peter zei, bekeert u. Amen. Daar is de sleutel. Bekeert jullie ervan u. En wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De sleutel deed klik op aarde en deed klik in de hemel. Dat is het. Om die reden zei Paulus toen hij sommige ontmoette die reeds gedoopt waren door dezelfde man die Jezus doopte. Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u tot geloof kwam? Hij zei, als het Griekse woord, wel, ik weet niet of de Heilige Geest is. Hij zei, hoezo dan? Hij zei, als het Griekse woord heeft, dan wel eens wat, hoe bent u gedoopt? Ze zeiden wel, we weten helemaal niets af van de Heilige Geest. Ze zeiden, door Johannes zijn wij gedoopt. Hij zei, dat werkt niet meer, de hemel is gesloten. U moet komen en worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. En toen zij dit hoorden, werden ze overgedoopt in de naam van Jezus Christus. En toen ze dat deden, legde Paulus zijn hand op. De Heilige Geest kwam op hen. En toen spraken zij in tongen en profeteren. O broeder, dat is terug naar het begin. Dat is de geopende deur. Dus precies daar wordt geplaatst. Geografisch is het juist. De avonddichte en iedere schriftplaats in de Bijbel leidt er rechtstreeks naartoe. Ik zou hier nog uren kunnen staan om er nog ongeveer 35 verschillende opmerkingen over te maken. En we hebben nog maar 15 minuten over. Dus we zullen die morgen nog nemen als we er vanavond niet toe komen. In orde. Niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. In orde. En mijn naam niet verloochend. Daar hebben we het. Mijn naam niet verloochend. De naam was geopenbaard. Ze waren weggetrokken uit de oude, dode, schuddende natie en waren de levende gemeente binnengekomen. Laten we nu het 9e vers nemen. We moeten nu opletten en we komen nu tot iets wat erg gevaarlijk is. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich medewerpen voor hun voeten. En erkennen dat ik u heb lief gehad. Precies, daar zit genoeg in voor een avond vol. Let op, wat zijn ze nu? Degene tot wie hij had gesproken, die na al deze tijd vanaf hier zijn naam hadden gewonnen, waren in die open deur Jezus Christus gekomen, hadden het woord des levens ontvangen, waren gevuld met de Heilige Geest. En nu zei hij, er zijn sommigen onder u in de synagoge van Satan. Zie, mijn broeder, als u even met mij terug wilt gaan naar het Pergamum in Openbaringen 2 vers 13, voor een moment, en mij hier laten aantonen wat dit eigenlijk is, de denominatie. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar waar de troon der Satan is. Daar bent je. Dat Laodicea, of ik bedoel dat Nicolaïtische gemeentetijdperk, waar ze tot denominatie waren overgegaan, en merk op om te laten zien dat zij een kerk waren, een synagoge. Een kerk, een denominatiekerk. Oh, broeder, de synagoge van Satan. Dan zijn de werken van denominatie van de duivel. Nu, niet de christenen, denk eraan. Zij zijn christenen. Maar de denominatie zelf. In orde. Hebt u opgemerkt dat hij zei, er zijn er onder u die zeggen dat zij Joden zijn. Maar u hebt hen leugenaars bevonden. Onthoud nu die grote, en tot die spreekt hij, deze laatste gemeente, deze open deur tussen de twee gemeenten, door wie werd het eerste gemeentetijdperk onderwezen? Paulus. Laten we nu naar Romeinen 2 vers 29 gaan en zien wat een Jood is. Zodat u zeker zult weten dat het niet mijn eigen gedachten erover zijn. Romeinen, tweede hoofdstuk, vers 29. Van Romeinen. In orde, hier hebben wij het. Maar hij is een Jood die het in het verborgen is en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Wat is een Jood? Een geest, heilige geest, vervuld christen. Ik weet dat u na dat tijdperk van heiligmaking komt, wat zegt dat ze de Heilige Geest hebben. Maar hij zei dit, ik vertrouw niet. Zij zeiden dat ze de Heilige Geest hadden zonder de tekenen die erop volgen. Maar hij zei, ze zijn leugenaars. Deze tekenen zullen degene volgen die geloven. U kunt hem niet laten liegen. Oh, broeder, dat verblindt u overal, zie.
Oh,
my. Ik geef. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans van hen die zeggen dat ze Joden zijn. Die zeggen dat zij met de geest vervulde christenen zijn. Dus de synagoge, de organisatie. Ik zal maken, zeggen dat ze de Heilige Geest hebben. Hebben ze volkomen georganiseerd? Ze hebben zelfs de openbaring of niet? Zie, in orde. Die zeggen dat zij Joden zijn. Of christenen. En het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Precies dit gedeelte zou aansluiten bij mijn ochtendboodschap. Dat is precies de slapende maagd hier. Kunt u dat zien? Wanneer mag dat? In de eindtijd. Oh, toen zij uitgingen. Hier is ze. Zie, zij zijn gerechtvaardigd door geloof, geheiligd, gerechtvaardigd door Luthers boodschap. Geheiligd door hier, maar ze missen de open deur. Zie. Gerechtvaardigd door geloof, door Luther. Geheiligd door het tijdperk van Wesley. Vele van die dierbare Nazarenes, Belgen, Heiligheid, Wesley, Methodisten enzovoort. Ze alle leven een goed, rein leven, geheiligd en denken dat ze de Heilige Geest hebben. En als ze iemand in de tongen horen spreken of zoiets, dan lachen ze hem uit, maken gekheid over hem en zeggen dat is van de duivel. Broeder, u hebt uw lot bezegeld toen u dat deed. U hebt de Heilige Geest gelasterd, hetgeen onvergeeflijk is. Maar u zegt wel, wij horen tot de eerste kerk. Het maakt me niet uit tot hoeveel kerk u hoort. Dat heeft niets met het woord van God te maken, want het zegt, neem niets weg en voeg niets toe. Dat is juist. Synagogen van Satan. Ik hoop dat ik u niet kwets. Ik vind het verschrikkelijk om zo te spreken, maar er is iets binnenin mij dat mij dringt om het te doen. Ik weet niet waarom ik het doe. U weet dat ik er niet van houd om dat te doen. Ik voel me verschrikkelijk wanneer ik dat zeg, maar toch moet ik het zeggen. Er is daar binnenin iets dat we het laat zeggen. Ik heb het altijd gehaat om daar vrouwen uit te halen. Als een vrouw huilt, dan voel ik me verschrikkelijk. Ik haat het eenvoudig om daar vrouwen uit te halen, maar er is iets in mij dat me dat laat doen. Oh, een immorele vrouw. Oh, ik kan het niet verdragen. Want er is iets binnen mij dat we dat laten doen. Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest. En kijk hier in het woord en ik denk, Heer, als ik verkeerd ben, toon het mij. Laat me dit niet alleen doen, maar om zo te zijn. Ik hou van mensen. U weet dat ik dat doe. Laat me niemand kwetsen, God. U weet dat ik dat niet zou willen doen. Maar de Heilige Geest rijdt op en zegt, staat het woord. Blijf erbij. Blijf precies bij dat woord. En ik zeg, ja, Heer, u bent mijn beste vriend. U bent de enige. U bent mijn echte vriend. De enige die mij zal helpen als dit leven ophoudt. Daarom zal ik precies bij u blijven, Heer. Hier kom ik. Ik bedoel niet om te kwetsen, maar begrijp alsjeblieft niet verkeerd als ik uithaal naar die organisatie en dergelijke. Voordat ik iets over deze dingen afwist, gedurende mijn hele leven heb ik er al op afgegeven. Ik heb er nooit in geloofd. Dat is de reden dat ik mij er niet aan wilde verbinden. Ja, in orde. Dank God dat hij mij ervan vandaan heeft gehouden. Zie, ik geef sommigen uit de synagogen des Satans, van hen die zeggen dat ze geest vervuld zijn, en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten. Herinnert u zich niet de slapende maagd toen zij opstond? Bedenk u, hoe werd zij genoemd? Er gingen er 10 van hen uit de bruidegom te komen. Is dat juist? En 5 waren wijs, hadden olie in hun hand. Hoeveel weten wat olie in die Bijbel betekent? De geest. Wel, de een kon niet zeggen, jij bent niet geheiligd en ik ben niet. Ze waren allemaal geheiligd, ieder van hen. Allen geheiligd, maar 5 waren wijs genoeg. Om de wijsheid van openbaring te hebben, om die deur te bereiken. Nee, om te worden gevuld met de geest. Ze hadden olie in hun lampen en de anderen hadden geen olie. En toen ze wakker gemaakt werden, wel hier komen ze naar hen toe en zeiden, oh, geef me iets van jouw heilige geest. Olie, geef me iets. Ze zeiden, ja, sorry zuster, ik heb net genoeg voor mezelf. Ik heb echt iets over. Dus, wel, ga erop vragen, zei hij. En terwijl ze waren weggegaan om iets te krijgen, kwam de bruidegom en... Zij gingen naar binnen, naar het huwelijksmaal. En zij werden zonder achtergelaten waar zij door de verdrukkingsperiode zullen gaan. Let nog even op een paar versen verder en je zult zien dat ze regelrecht doorgaan in die verdrukkingsperiode. De slaven er wel, we zullen dat in de ochtend nemen. Ja, ik hoop dat het beter is als we daarmee wachten, want we zullen op tijd kunnen eindigen als we nu verder doorgaan. In orde, laten we zien. Eens kijken. Ik zal, en zij ontdekten dat zij leugenaars waren, dat zij de Heilige Geest niet hebben. Nog één klein ding hier, alstublieft, terwijl we hier allemaal bij elkaar zijn.
Judas Iscariot,
zoals ik gisteravond zei, is Judas Iscariot de zoon des verderfs. De Bijbel zei, hij werd geboren als zoon des verderfs. En Jezus Christus werd geboren als de zoon van God. Dan leefde God in Christus, is dat waar? En Satan leefde in Judas. Als hij de zoon van God was, geboren de zoon van God, de vlees geworden zoon van God, dan was Satan geboren zoon des verderfs. Dan was de vlees geworden de zoon des verderfs. Satan, de duivel. Als u opmerkt, hij voegde zich bij Jezus. En was één van hen geworden. De reden waarom hij dit deed was om door middel van dit bedrog tot in deze dag in de gemeente te kunnen komen. Jezus zei, deze synagogen zijn van Satan. Trof het u? Ze zijn synagogen van Satan. Dat is Judas, die zich voordoet als een christen. Wat was de hoofdzaak voor Judas? De grootste aantrekkingskracht van veel van deze dingen vandaag is geld. Kijk naar de Assemblies of God, ze bouwen daar een gebouw van $6 miljoen en leren dat de Heer spoedig komt. Oh, de bommen zijn in de hangars om ons op te blazen. En ze bouwen een gebouw van $6 miljoen. Oh my, wel rijk en hebben. Dan zullen we dat morgenavond nemen, zo de Heer wil. Let hier nu op. Oh, kijk hoe groot die kerken zijn, deze grote organisaties. Ze voegen hun geld bij elkaar en, oh genade, ze worden gewoon multimiljonairs. Ze hebben zelfs fondsen, gelduitleenbureaus onder hen en van alles. De kerken lenen geld uit en dergelijke. Dat klinkt niet erg apostolisch wat mij betreft. Weet je, zij zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef mij dat en houd al mijn geld. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, dat is wat hij had, de openbaring daarvan, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. In orde, wij ontdekken hier nu dat zij de synagogen van Satan waren. Hoe konden ze dat zijn? Toen Judas kwam, nu kijk, omtrent de tijd dat Jezus op het toneel kwam, verscheen Judas op het toneel. Hebt u dat opgemerkt? En eveneens omtrent de tijd dat Jezus van het toneel wegging, vertrok Judas van het toneel. Precies rond de tijd dat de Heilige Geest weer op het toneel terugkomt, keert Judas op het toneel terug. De geest van de Antichrist om te werken, evenals de kinderen der ongehoorzaamheid die niet de Bijbel op het oog hebben, maar de denominaties op het oog hebben. Zie? En ze maakten voor zichzelf een synagoge. En hier zei Jezus, het is de synagoge van Satan. Waar? Kom op, zetten helemaal hier terug in dit tijdperk. Door een organisatie. Hoe kwamen ze dat? Door een organisatie. Dezelfde als het hier deed. De synagoge van Satan. Begrijpt u het? De synagoge van Satan. Hij zei, die zeggen dat zij met de geest vervuld zijn. Wel nu, hoe konden ze dat zeggen? Judas had, toen hij hier op aarde was, een ontmoeting met Jezus, beleed dat hij een gelovige in Jezus was, en werd de penningmeester, en droeg al het geld bij zich. Is dat juist? U allen weet dat. Nu, als hij in Jezus Christus geloofde, aanvaarde hij vals rechtvaardiging. Is dat juist? In Romeinen 5 vers 1 staat, daarom gerechtvaardigd zijn de door geloof. In orde? Dan nog iets, in Johannes 17, vers 17. Heiligde Jezus hen door de waarheid. Hij zei, uw woord is de waarheid. En hij was het woord. En hij gaf ze macht over onreine geesten. Om rond te gaan en genezingsdiensten te houden en duivelen uit te werpen. En allerlei wonderen te doen. En toen zij terugkeerden, Judas die bij hem was. Let u op, Nazarene, Wesley, Methodist.
Ze keren terug zich verheugend, waren bovenmate blij en prezen God en juichten, omdat de duivelen hun onderworpen waren. En Jezus zei, verheug u niet omdat de duivelen aan u onderworpen zijn, maar verheug u omdat uw naam staat geschreven in het boek des levens. En bedenk dat Judas een van hen was. Kijk, hij kon de gemeente precies daarmee bedriegen. Hij heeft zich altijd langs die lijnen bewogen, weet u, maar toen het tot Pinksteren kwam, toonde hij zijn ware aard. Dat is precies wat hij bij de oorspronkelijke deed, in de Methodistische kerk, en wat hij in de Lutherse kerk deed, en wat hij heeft gedaan in de Nazarenerkerk en de kerken van God enzovoort. Hij gaat mee tot heiligmaking, maar wanneer het komt, de doop van de Heilige Geest en spreken de tongen en het hebben van tekenen en wonderen, dan verwerpen ze het. Nu gaan ze door met goddelijke genezing voor u. Zeker, Judas deed het ook. Maar er zijn veel met goddelijke genezing op de weg van David. Er staan dan gedurende 2 uur en zeggen, oh, uw oog zal verbranden als ze niet elk van u hun $50 per avond geeft en al dat soort rommel. Dat is de duivel. Dat is het beslist, maar die rommel is absoluut van de duivel. Het is van de duivel. Absoluut. Absoluut van de duivel. Het doet er niet toe hoeveel u kunt doen of hoeveel meer. Jezus of Judas wierp ook duivelen uit. Jezus zei, velen zullen die dag tot mij komen en zeggen, Heere, Heere, heb ik niet in uw naam duivel uitgeworpen en machtige werken gedaan. En als u dat deed, dan weet ik er niets over. Gaat weg van mijn werkers voor ongerechtigheid. Ik ken u niet. Zeker over de engste poort en smalste weg. En er zullen maar weinigen zijn die haar zullen vinden. We spreken over deze weinigen, omdat we in het laatste tijdperk zijn, waar slechts weinigen zullen zijn. Ontvang het alsjeblieft, mijn broeder. Denk niet dat ik hier sta. Ik zou liever, als het aan mij lag, dan wat mij betreft, ik zou een compromis met mezelf kunnen sluiten en zeggen, wel, laten wij de Assemblies of God nemen of een bepaalde beweging en bij hen voegen en met hen samenwerken. Maar, oh broeder, wee mij als ik dat zou doen. Wee mij. Ik weet wel beter. Zeker, God zou mij naar de hel sturen als ik zoiets dergelijks zou doen. Beslist. Als ik mijn getuigenis met mijn leven zou moeten bezegelen, dan zal ik het eenvoudig moeten bezegelen, dat is alles. Want er is iets in mij waardoor ik niets anders ter wereld zou kunnen doen. Ik weet dat dit de waarheid is en ik moet stand houden bij wat de waarheid is. En de Bijbel bevestigt dat. De organisatie is tegen mij, maar de Bijbel zegt dat het juist is. Laat dit dus woorden leugen zijn, maar het zijn de waarheid. Dat is de waarheid en dat is het. Blijf daarbij. Zal maken de synagoge des Satans in orde. En erkennen en nederwerpen voor uw voeten. En erkennen dat ik u heb lief gehad heb. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking. Let nu op om u te laten zien dat dit niet het Methodistische tijdperk is waarover ik spreek, maar de overlapping. Kijk, bent u waar te luisteren? Iedereen, luister goed. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u, dat kleine overblijfsel, bewaren voor de uren der verzoeking. De gemeente zal tot een plaats komen waar je bij deze organisatie moet aansluiten, anders zul je, dan zal je het weten, broeder. Dat is alles. Je zult georganiseerd moeten zijn of het merkteken van het beest moeten nemen. Je zult het moeten organiseren of in de denominatie gaan, wat in feite het merkteken van het beest wordt. Maar het is een boycott, zie. Die over de hele wereld komen zal om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Wel nu, deze grote verzoeking, de uren der verzoeking die zal komen om de hele wereld te beproeven, zet door in de verdrukking. Over deze paar minuten zullen we dat zien. Zet door in de verdrukking en de verdrukking kwam niet in de dag van Wesley. Dus in welk tijdperk zijn wij? Wat is deze deur die voor ons is geplaatst? Het is tussen dat van Wesley en waar de gemeente nu op afkoert en reeds in zit, het tijdperk van Laodicea. Maar deze kleine plaats precies hierin, gedurende die afgelopen 35, 40 jaar, is er een geopende deur voor de mensen neergezet om binnen te komen. En God zal het overblijfsel nemen en haar verzegelen. En ze zullen doorgaan in haar lauwe, wel als ze eenvoudig uit zijn mond spuwen, het werk zal ingekort worden en de gemeente gaat omhoog. En hier komt de antichrist binnen voor de vernietiging. Openbaar, het past precies met de hele Bijbel. In orde nu. En hier verschijnt ook de slavende maagd. Hier wordt bewezen dat het laatste van de gemeente tijdperken zich beweegt naar het eerste deel van Pinksteren. Want zij gaat verder in de grote verdrukking die zal komen in de, die niet kwam in het tijdperk van Wesley. 11e vers. In orde, een kroon des levens. De 11e vers, daar staat, zie ik kom spoedig. Wat snel naar dit. Dit ziet u. Houd vast wat gij hebt. Blijf erbij. Opdat niemand uw kroon nemen. Wat is een kroon? Wat is een kroon? Het is een kroon betekent dat u een domein hebt. U hebt een koning. Als u bent gekroond. En wij zijn zonen van God. Als wij zijn gekroond met eeuwig leven en ons domein is de aarde. Ik maak u priesters en koningen voor God. Is dat waar? Dus daar bent u er. Dan in het nieuwe Jeruzalem, hoe zelfs de koningen der aarde hun heerlijkheid daar in die stad brengen. Oh, dat is wonderbaar. Als je dat wilt nemen, kijk, zoals glans, als sterren, kronen. En als je het wil opschrijven, Daniel 12 vers 3, geeft er een geweldige beschrijving over. Misschien hebben we nog een paar minuten over om het te lezen. Laten we Daniel nemen, wat hij hier zegt, het 12e hoofdstuk van Daniel. In orde, laten we beginnen bij het eerste vers, hoofdstuk 12. Te dien tijden zal Michael, u weet wie dat is, opstaan, die grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. Wat is het? De verdrukking, direct aan dit, verdrukking, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Vele van hen die slapen in de stof der aarde zullen ontwaken. Ontwaken, deze tot eeuwig leven, de kroon, en gene tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Oh, broeder, daar is uw kroon. Die heerlijke kroon van eeuwig leven. Een kroon van eeuwig leven. Snel, 12e vers, voordat ik denk dat we daarna kunnen gaan. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. We zullen hier nu heel snel doorheen gaan, want ik ben al 5 minuten over tijd. Maar u kunt morgen een beetje uitslapen, nietwaar? Mama, laat hem slapen. Voor u is het een kleinigheid, maar voor papa is het tamelijk moeilijk om op te staan. Laat hem gewoon een beetje uitslapen. Leidt heel zachtjes het bed uit en zet de koffie voor hem af, wat hij gewend is. En hij zal in een goed humeur zijn. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. Oh, laten we dat woord voor woord doornemen. Wilt u zo lang nog met me volhouden? Heel eventjes nog. Ik weet dat het warm is en u weet dat het hier boven ook warm is. Maar laten we zien. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. Zuil. Een zuil of een fundering. Fundering is de tempel van het huis of het huis van God. De tempel van mijn God of het huis van mijn God. Het is een pilaar. De fundering. Deze zijn degenen die het woord, dat zij hoorden in vers 8, namen en terugkeerden tot het fundament. Laten we Efeze 2 vers 19 opzoeken. Terug naar de gemeente in Efeze. Weet u, je moet teruggaan naar Efeze, dat is het begin. Niet waar? Jordi, laten we teruggaan naar Efeze waar Paulus de gemeente stichtte. Laten we zien waar we zijn. Jordi, de gemeente van Efeze. Laten we teruggaan en zien wat het fundament ginds was. En zien wat Paulus over het fundament zei daar in het eerste gemeentetijdperk. Zo, hij is tegen spreken tot Efeze. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen meer en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de Lutherse, de Baptiste, wacht even, ik ben in de war, niet waar, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Alles ging naar binnen door de deur. Jezus. Wie overwint zal ik maken tot een zuil? Met andere woorden, deel van het fundament. Wat zal ik hem geven? Ik zal de leer der apostelen en profeten van ouds in hem leggen en hem de openbaring geven. Wat zeiden de profeten over hem? Dat hij de raadgever is, vredevorst, machtig God, eeuwig Vader. Dat is wat zij, de profeten, de apostelen, zeiden. En wie al deze synagogen van Satan kan overwinnen, zichzelf kan vrijhouden en rechtstreeks naar die poort kan kijken, die zal ik op een zuil maken. Ik zal hem terugzetten in het fundament van mijn woord, in het huis van mijn God. Oh my! Ik zal hem precies daar in die zuil plaatsen, in het fundament waar ze precies in het woord blijven. Amen. Daar houd ik van, broeder. Het is goed. Ik mag vreemd handelen. Maar ik kom me goed, in orde. Zal ik maken. Wie overwint hem zal ik maken door een zuil in de tempel van mijn God. En hij zal niet meer daar uitgaan. Wat is dat? Als hij een zuil is, zal hij er niet meer uitgaan. Hij is de bruid. Dat is waar. Precies zoals in het Efeze tijdperk, zoals Paulus hun onderwees in Handelingen, nu wacht even, als u een zuil zult zijn, ik heb hier nog een schriftplaat die ik u wil meegeven, voordat we tot de bruid komen. Wel, als hij een pilaar zal zijn, moet u teruggaan naar het tijdperk waar Paulus zich in bevond, in Efeze. En Paulus, de engel van Efeze, die in het begin van de gemeente waren, het fundament, hij leerde hun, als zij op enige andere wijze waren gedoopt en in de naam van Jezus Christus, dan moesten ze worden overgedoopt. Dat is juist. Handelingen 5 vers 19, of 19 vers 5 liever. En gelaten, even zag zei hij, indien een engel iets anders predikt, hij zij vervloekt. Zij waren ook de bruid. Die in de tempel was. Laten we nu naar Openbaring, het 7e hoofdstuk gaan. Zien of zij de bruid waren. 7e hoofdstuk van Openbaring. Wel, we spraken hier over het overblijfsel van Israël, de 144.000 enzovoort. Maar laten we dat deeltelijk overslaan en hier beginnen ongeveer bij het 12e vers. Je kunt wel zeggen dat het daar een Pinkstersamenkomst was. Dat zijn de mensen. Wel, we zullen hier bij het 9e vers beginnen. Want het begin is voor Israël, waarvan van hen 144.000 werden verzegeld, waar we morgen toe zullen komen. En daarna zag ik en zie een grote schade die niemand tellen kon. Onthoud nu, van 4 tot 8 is Israël die de eunuchs waren, de tempelwachters. We zullen dat morgen ook opnemen, zo de Heer wil. En kijk, het zijn al de 12 stammen. Van de stam van Juda verzegelde hij 12. Van Ruben verzegelde hij 12. Van Gad verzegelde hij 12. En Levi en Zebulon en Benjamin 12. Hoeveel stammen van Israël zijn er? Wel, het is 12 keer 12. 144.000. Dat waren allemaal de kinderen van Israël. Ja, Johannes kende er allen. Hij was een Jood. Wel, en daarna zie ik een grote schade die niemand tellen kon. Hier komen de heidenen. Uit alle volkenstammen en naties en talen stonden voor God en voor het lam bekleed. Met witte gewaden en met palmtakken in de handen. Dat zijn die arme schepselen die toen stierven. De leeuwen aten hen op en al het andere. Voor het heilige geest evangelie die bleef druppelen van bloed. Duizendmaal duizenden kleine kinderen werden op de straten hun hoofd neergeslagen en al het andere. Daar staan zij witte gewaden aan en palmtakken in hun handen. Oh my. En zij riepen met luider stem. En zij deel de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is. En van het lam. De zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is. En van het lam. En al de engelen stonden rondom de troon. En de oudsten en de vier dieren. En ze wierpen zich op hun aangezicht voor de troon. En aanbaden God. Luister, als u soms denkt dat dit geen Pinkstersamenkomst is. Zeggende, amen, lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zijn onze God tot aan alle eeuwigheden. Amen. Oei, dat klinkt alsof ze daar een tent samenkomst hadden, nietwaar? En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij, wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden en Van waar zijn zij gekomen? Wel nu, u bent een Jood, u kent alle 12 stammen. Wel nu, wie zijn deze? Van waar zijn zij gekomen? Zij kregen witte gewaden. Van waar zouden zij komen? Niet de stam van Benjamin en de anderen. Wie zijn deze hier? En Johannes was zo, en ik sprak tot hem, mijn heer. Hij weet het. Ik ben sprakeloos. En hij zei tot mij, deze zijn het, die komen uit de grote verdrukking. En zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God binnen in het huis. En zij vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zagen eruit alsof ze wat hongerig waren, nietwaar? Ze zullen niet meer hongeren.
Glory!
En niet meer worsten. Ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar is hij, daar is de bruid. Oh my. Wat schitterend, de bruid. Laten we zien wat hij hier zei. Zodat we er zeker van zijn dat we het niet missen. Het 12e vers. Die overwint zal een zuil zijn in de tempel van mijn God. En hij zal niet meer daaruit gaan. De bruid staat daar met de bruidegom. Oh, als we maar de tijd hadden om dat te nemen. Ik heb hier voor het boek. En verder in openbaring staat al de koningen der aarde brengen hun eer binnen in haar. Dat is wat het type, in diepere stam van Levi. De rest van hen betaalt de tiende aan hem. Zit die van de ene nieuwe maand tot de andere en van de ene sabbat tot de andere. Ze gingen erheen om te aanbidden. Goed, maar een dag zal het zijn. Las, kijk, hij zal niet meer daaruit gaan. In orde. Tot een zuil in de tempel van mijn God. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. Wat is de naam van God? Jezus. Als je dit wilt opschrijven, wordt een beetje laat. Jezus, in Efeze 3 vers 15 staat. In de hemelen en op aarde wordt alles Jezus genoemd. Ziet u? In orde. In orde, goed. En goed, en de naam van de stad, mijn Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, ik zal op hem zetten. Het is allemaal dezelfde naam, als je het al begrepen zou hebben. Ik zal op hem schrijven de naam van de stad van mijn God. De stad, hij gaat verder en zegt... Die het nieuwe Jeruzalem is. Kijk, het nieuwe Jeruzalem. Ik zal op hem het nieuwe Jeruzalem schrijven. Nu de bruid of de gemeente is het nieuwe Jeruzalem. Willen weten dat? De gemeente zelf is het nieuwe Jeruzalem. Gelooft u dat? Laten we dat bewijzen. Openbaring 21 geloof ik. 21. In orde, laten we hier achterin kijken, zodat we het u kunnen laten zien. De Bijbel heeft bewijs alle dingen, weet u. Die openbaring 21. Oh, luister hier heel goed. Luister hier naar als u wilt zien wat deze nieuwe stad van hem is. Gods naam. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad in Nieuw Jeruzalem. Nederdalende uit de hemel, van God, gedoord als een bruid die voor haar man versierd is. De nieuwe gemeente is de heidene gemeente, de bruid. De bruid is een heiden en de heiden heeft zijn naam. Hij nam ter wille van zijn naam een volk uit de heidenen, gelooft u dat? Als u dat niet gelooft, sla Handelingen 15 vers 14 op en ontdek het. Handelingen 15 vers 14... Als u het even wilt opzoeken, en dan zullen wij handelingen, het 15e hoofdstuk, het 14e vers, ik hoop dat we het zullen vinden. Daar zijn we bijna zover om te eindigen. Handelingen 15, vers 14. En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zei, mannenbroeders, hoort naar mij. Simeon heeft uitgezet, hoe God. van meet af aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam, Jezus, uit de heidenen te vergaderen. Daar is zij.
Oh.
Nu, ik denk dat we zo ongeveer bij het laatste zijn aangekomen. En we zullen ermee eindigen met te zeggen dat hij dit is. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. En de naam van de stad mijn God. Wat allemaal hetzelfde is. Jezus, de bruid die gehuwd is met Jezus. Maak daar mevrouw Jezus enzovoort. We zijn vanavond de enige geweldige fijne vrouw in dit gebouw. Geweldig fijn. Maar er is maar één die de mijne is. Zij kreeg mijn naam. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ze draagt mijn naam. Evenzo zal zijn bruid dat doen. In orde. En ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods, het nieuwe Jeruzalem. De stad mijn Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat van God neerdaalt uit de hemel. Uit de hemel neerdaalt van mijn God. En ik zal op hem schrijven mijn nieuwe naam. Ik zal het beter kunnen laten rusten, nietwaar? Goed. Werk op dat hem daar enkelvoud is. Als u teruggaat naar Openbaringen 2, vers 17, in een moment. Kijk daar dan nog even naar. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, die zal ik geven van het vanmorgen manna. En ik zal hem een witte steen geven. En op die steen een nieuwe naam geschreven. Welke niemand weet dan die hem ontvangt. Hebt u hem niet lief? Is hij niet wonderbaar? Ik houd ervan in de geest te zingen na een samenkomst waar je moet hakken en alles. U niet? Oh, wat houd ik ervan dan in de geest te gaan? Het woord. Kijk, het woord is nu gevallen. Het enige wat het nu nodig heeft is wat vocht. Ziet u, wat lofprijzing. Dan begint het te groeien. Oh, hebt u hem niet lief? Laten we onze handen opheffen en het zingen. Wij danken u zo zeer, Heer. O, onze arme menselijke harten kunnen niet uitdrukken wat wij binnenin ons voelen. Omdat u ons hebt gewassen in uw eigen bloed. Wij zijn vreemdelingen, Heer. Wij hielden van de dingen van de wereld. En we waren daarbuiten helemaal verwikkeld in de dingen van de wereld. En u kwam door uw genade naar beneden en reikte met uw dierbare heilige handen naar omlaag in het vuil van de zonde. Meneer Weimara, haal ons eruit. Koos ons. Waste ons. Reinigde ons. Laat er een nieuwe geest in ons en richten onze verlangens op dingen die van boven zijn. Wat hebben wij u lief, Heer? Dit tijdperk is zo verleid dat er in de wereld niets meer voor ons is overgebleven, Heer. Voor de wereld is er niets meer overgebleven, ze is in de eindtijd. We zien door de Bijbel dat ieder tijdperk voorbij is. We zijn nu aan het einde, het spoed naar het einde. Het zal niet lang duren voordat Jezus zal komen. O God, zet onze harten in vuur. Laten we niet stil blijven staan. En ik denk eraan, wat zou die grote Paulus doen als hij hier vanavond was en de dingen zou zien zoals ze er nu voor staan? Wat zou hij, zou deze man al voor daglicht in de gevangenis hebben? Hij zou hier buiten staan om de mensen te vertellen dat ze zich gereed moesten maken voor de komst van de Heer. In dit uur, Heer, zijn er veel zieken, want er liggen hier zakdoeken en bezoeken. En ik bid dat u ieder van hen zult genezen, Vader. We weten dat dat een deel van uw bediening is, waarmee u onfeilbaar wees. Dat het de waarheid is, dat de tekenen, de gelovigen vervolgen, ten name van het lichaam van Paulus, zakdoeken en gordeldoeken, en zonden die naar de zieken en onreine geesten gingen uit. En ze waren genezen omdat de mensen geloofden in de levende God. Daar is vanavond opnieuw toe, Vader, terwijl ik ze aan u opdraag, Heer, door Jezus Christus. En nu, Heer, ik bid dat u onze zieken in uw hand wilt nemen. Was ons, strijk ons, want er staat dat u zou komen voor een gemeente zonder vlek of rimpel. Laat het hete ijzer van de Heilige Geest eenvoudig alle rimpels uit ons wegstrijken. En wij zullen gereed hangen voor de komst van de Zoon des Mensen. Nu, Vader, wij bidden dat uw zegeningen op ons mogen rusten. Aanbid met ons, Vader. Wij aanbidden u. Wij staan vanavond en geven u onze harten.